Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering heb ik een hele speciale gast, Raymond Mens. Raymond, welkom.
Ja, leuk man, dankjewel.
Vandaag gaan we het hebben over...
Nou, onder andere de veranderingen bij Op1. Is dit nu wat het programma nodig heeft om te overleven?
En waarom Renze ineens sidekicks heeft?
Plus een nieuwe aanwijzing dat RTL op zoek is naar een vervanging voor goede tijden, slechte tijden.
Dan Raymond Mens over het Amerika-kennerschap Vandaag Inside en de kaarsrel. Heeft hij ooit getwijfeld aan zijn loyaliteit aan Johan Derksen? En hij geeft zijn kijk op hoe we in Nederland beter verslag kunnen doen van de Amerikaanse politiek.
Ja, luister je nu met veel plezier naar deze podcast. Dat zal deze aflevering natuurlijk sowieso zo zijn. Klik dan op volgen of schrijf een recensie op Apple Podcasts.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Fijn dat je er bent. Van harte welkom.
Ja, leuk man. Ja, ik zit even te bedenken wanneer ik jou voor het laatst echt gezien heb. Ik weet dat volgens mij was dat tijdens de verkiezingsnacht van de NOS.
Nou, ik wil zeggen, wij hebben ooit een keer een nacht doorgebracht met elkaar. Ja. En dat klinkt aanzienlijk suggestiever dan het was. Maar volgens mij was dat inderdaad.
Ja. Ja, dat was heel gezellig. Nou, dat was dat. En volgens mij, als we nog verder teruggaan, but correct me if I'm wrong, hebben we ook nog een nacht samen doorgebracht. En dat was omdat wij toen volgens mij op Radio 1 die verkiezingsdebatten tussen Clinton en Trump, althans eentje daarvan, samen gingen duiden.
Dat kan ik me ook herinneren. Met Bertine Moenhoff als derde er inderdaad nog steeds een goede vriendin van mij is. Maar inderdaad, de hele nacht dat wij op waren. Ja.
Ja, dat ligt niet aan jou, maar daar heb ik geen fijne herinneringen aan. Omdat ik toch bij mezelf denk van, het is mijn passie en ik vind dat dan leuk. En die debatten zijn echt een hoogtepunt. En dan zit je in zo'n studio daarover te praten. Terwijl ik wil dan eigenlijk gewoon thuis kijken, weet je wel. En dat je de dag daarna dan ergens erover komt vertellen, dat is prima. Maar achteraf dacht ik van, ja, dat moet ik niet nog een keer gaan doen.
Ja, nou ja, goed voor de mensen die jou nog niet kennen, die weten het bij nu. Je bent Amerika-kenner, je bent veelvuldig te gast in talkshows, mag ik wel zeggen. Jouw carrière heeft echt een grote vlucht genomen. Deze week zat je op maandag bij Op1 en dinsdag bij Renze. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Je hebt ook een boek geschreven, Nieuws als Wapen. Het is ook wel interessant, want dat gaat ook een klein beetje over die strijd tussen die Amerikaanse nieuwszenders en hoe ze eigenlijk op dit moment aan het vechten zijn om de macht. Echt een heel erg interessant boek, absoluut een aanrader te verkrijgen in boekhandels en natuurlijk op bol.com en elders op internet. Het is hartstikke leuk dat je er bent vandaag. Ik heb altijd het idee gehad, op basis van gesprekken die we ook in het verleden hebben gevoerd, volgens mij heb jij ook wel interesse in media. Meer en alleen dat je er gewoon zit, zeg maar, in talkshows. Volgens mij vind je dit soort dingen ook interessant, media.
Ja, vind ik ook. Ja, dat hele wereldje vind ik wel interessant. Ook gewoon hoe dat achter de schermen eraan toe gaat. Maar ik ben ook bijvoorbeeld iemand die vanaf mijn, nou, ik denk 15e, 16e al gewoon elke dag naar de kijkcijfers kijkt. Dat heb ik altijd al gedaan. Dus dat heb ik inderdaad wel. Dus het bredere wereldje inderdaad, dat vind ik wel heel erg leuk, ja. En tegelijkertijd laat ik het me ook een beetje overkomen. Ik weet, hè, want jij noemt nu die talkshows op van toen zat je daar en daar. En vooral Wilfred Gené, die plaagt me daar wel eens mee van, zeg je eigenlijk wel eens nee? En dan, ik zeg altijd, ja, ik zeg eigenlijk nooit nee. Als ik niet kan, zeg ik nee. Maar over het algemeen heb ik zoiets van, ja, mensen vragen mij om over iets te komen vertellen waar ik wat van weet. Ja, ja. Dan, als ik kan, dan ga ik. En dat is inderdaad een beetje uit de hand gelopen. Maar ik vind inderdaad het hele wereldje eromheen ook wel heel erg leuk en vooral ook boeiend.
Ja, precies, ja. Ja, vorige week zat Alexander Klupping op jouw plaats. Mm-hmm. En het is ook wel goed om te zeggen, je mag net zoals Alexander in deze aflevering van de Communicators alles doen en laten wat je maar wil. Betekent dat je mij mag afkappen, je mag mij ter verantwoording roepen.
Dat is heel fijn.
Als ik ineens dingen aan het zeggen ben die niet door de beugel kunnen. Het mag allemaal. De lat van Alexander is direct hartstikke hoog, want hij heeft uitspraken gedaan over zijn bezoek aan Matthijs van Nieuwkerk, die afgelopen dinsdag de opening waren in RTL Boulevard. Dus dat betekent dat was goed voor de luistercijfers, zeg maar. serieus, doe en laat wat je wil. Ik vind het hartstikke fijn dat je er bent. Volgende week is overigens Lars weer terug. Die is voor de tweede week met vaderschapsverlof. Afgelopen maandag is zijn vriendin bevallen van een dochter. Vienna Sanne Elsa Duursma heet ze.
Nou, daar feliciteren wij hem van harte mee.
Zeker, absoluut, ja.
Heb je ook een cadeautje gestuurd naar hem? Of,
nog niet, eerlijk gezegd.
Of ga je langs?
Nee. Ik ga binnenkort langs, absoluut.
Goed.
Ja. Nee, maar we inderdaad van harte gefeliciteerd, Lars. En als jij ook inderdaad Lars wil feliciteren, dan kan dat op Twitter natuurlijk, @LarsDuursma. Dat zal hij ongetwijfeld op prijs stellen. We gaan beginnen zoals we het altijd doen met het mediablok. Gaan we eerst even de media nieuwtjes doornemen van afgelopen week. En dat gaat over in dit geval veel programma's waar jij vaak te gast bent, Raymond. Want dat zijn de programma's die op dit moment het meeste in het nieuws zijn. En de eerste daarvan, dat is Op1. heen. De talkshow hebben we vorige week in deze podcast ook besproken. Er is natuurlijk een flinke crisis daar aan de hand. Deze week is bekendgemaakt dat ze gaan herbronnen. Er komt een zomerstop. Er gaat ook één hoofdredacteur komen. Dus in plaats van allerlei omroepen die het op andere dagen voor het zeggen hebben, heb je één hoofdredacteur die nu de eindbaas daar feitelijk is. En ze gaan met zomerstop om te kunnen verbouwen, want er komt een nieuw decor. Hoe kijk jij tegen deze veranderingen aan, Raymond?
Nou, als het om dat laatste gaat, ik moet zeggen, ik vind dat decor wel mooi. Het is natuurlijk een beetje gek, het is gebouwd om een publiek erbij te hebben, maar ik vind het wel een heel mooi rustig decor. Kijk, het enige wat ik altijd zeg, maar dat zeg ik altijd als ik ook bij Op1 zit, dan zeg ik tegen de mensen die daar werken, zorg nou dat je minder gasten hebt. Mm. Als ik s'avonds op de bank zit en ik kijk naar een tafel waar 6 man zitten en er zitten erachter nog 2 of 3 mensen, dan word ik al moe. Dan denk ik, oh, daar heb ik geen zin in. Terwijl de Op1 uitzendingen, en ik heb er ook bij een paar gezeten, waarbij er 3 of 4 mensen aan tafel zitten, vind ik eigenlijk heel prettig en vind ik ook helemaal niet slecht. En dan, ja, dan bekijk ik het ook een beetje namens mezelf. Dat ik denk, ja, ik zit bijvoorbeeld wel eens bij VI. Dan moet alles kort en er zit ook veel humor in. En bij Op1 krijg je gewoon de ruimte om 12 minuten lang uitgebreid iets te vertellen. En dat is ook wel leuk. En dat is ook voor de kijker weer wat anders. Dus ik ben het niet eens met de kritiek dat Op1 op sterven na dood zou zijn. Ik vind het best een fijne talkshow. Ik denk alleen dat, ik lees ook die berichten inderdaad over, nou, die verschillende omroepen die allemaal hun eigen stempel drukken. Dat snap ik. Maar inderdaad, als dat elkaar in de weg gaat zitten, dan werkt dat niet. Ik ben het er niet mee eens dat het publiek bij zou moeten zitten. Ik vind het wel fijn dat je juist een talkshow hebt zonder het publiek. Geeft ook een hele andere dynamiek.
Merk jij dat je opgezweept wordt door het publiek wat er bij Vandaag in Site is? Want ik kan me voorstellen dat voor sommige gasten iets extra's toevoegt, omdat je dan toch een beetje gaat het publiek bespelen.
Ja, maar dat probeer ik eigenlijk nooit, omdat een van mijn lessen als ik daar zit is altijd van, probeer niet grappiger dan die gasten te zijn. Dus ik probeer wel gewoon mezelf te zijn, maar ik denk, je moet nooit grappiger dan André van Duin proberen te zijn. Dus je moet ook nooit grappiger dan Johan of René proberen te zijn. En een andere les daarbij is, ik probeer nooit al te veel. Ik ben ook een voetballiefhebber, ik kijk voetbal en soms zeg ik er ook wat over, met name als het over mijn club Telstar gaat. Maar ik denk ook vaak, ja, als René iets over voetbal zegt, zit de kijker er dan op te wachten dat ik als een soort nitwit daar dan tussendoor kom. Wel als ik dus denk, ik snap het niet. En dan vraag ik ook wel eens aan René van, hey, ik heb een vraag. Laatste ook een keer zei Johan tegen mij van, moet je mond houden, want het gaat over voetbal. Ja, maar ik heb een vraag. Mag dat dan? Oh, dat mocht dan wel. Dus dat zijn wel dingen waar ik over nadenk. Dus ik laat me niet echt opzwepen of zo. Dat gebeurt ook niet. Maar soms denk ik ook bijvoorbeeld bij Jinek of bij Renze van, wat voegt het publiek eigenlijk toe? En ik vind juist wel prettig dat er bij Op1 geen publiek zit. Dat geeft een hele rustige sfeer. En dat geeft ook weer mogelijkheden om je te onderscheiden van die andere talkshows.
Dat is denk ik wel belangrijk inderdaad. Ja. Dat gaat denk ik voor heel veel televisie op. Je moet zorgen dat je onderscheidend bent. Het moet geen eenheidsworst worden. Mensen moeten een reden hebben om er echt naar te gaan kijken. Ik vind dat wel interessant.
En daarbij hoort trouwens ook, sorry dat ik onderbreek, maar dat mocht zij. Daarbij hoort ook, vind ik, een vast. Kijk, ik ben ook iemand die dan dus de kijkcijfers kijkt. Daar hoort ook een vast tijdstip bij. Dus ik weet, VI begint gewoon 21:55. Dan kan ik naartoe zappen. En dan weet ik ook of ik het net gemist heb, dat ik het misschien terugkijk. En de ene keer is Op1 om 10:00. Dan is het 22:30. Dan is het 22:45. Dat vind ik eigenlijk ook niet kunnen. Dat moet een vast tijdstip zijn.
Ja, dus zeker als Lubach ook weer in seizoen is, dan zie je dat het 4 dagen per week ergens rond 22:30 begint, maar dat kan een 22:45 zijn. Maar op die vrijdag dan is het wel weer gewoon om iets over 10:00. Ja, het is zo verwarrend voor de kijker. Je weet nooit wanneer het programma begint. Inderdaad. Ik ben het wel met je eens.
Ja, vind ik juist met lineaire televisie zo. Dat je gewoon vast kijkt. En dat vind ik ook een zender. Daar heb ik ook over geschreven in dat boek. Als het over die nieuwszenders gaat. Het gaat vooral ook om het creëren van een gevoel. Welk gevoel wil je mensen geven? En daar horen vaste tijdstippen bij. Maar er horen ook vaste mensen bij. Ik vind bijvoorbeeld een programma als RTL Boulevard moet iedere dag gewoon hetzelfde presentatieduo hebben. Tenzij je een keer van de trap gevallen bent. Dan blijf je thuis. Maar ik snap niet dat ze dat wisselen. En dat was, ja, nu klink ik heel oud. Maar dat was vroeger.
Zeker.
Was dat ook niet zo. Had je iedere dag Hans en Mireille. Die deden koffietijd. Ja. En dan zat er s'avonds Viola, die deed de 5-uur-show. En in Amerika zie je dat ook, hè, dat mensen het hele jaar door gewoon op televisie zijn. VI doet dat ook. En ik snap niet waarom dat continu afgewisseld moet worden met verschillende presentatoren. Bij Op1 snap ik het nog vanuit de omroepen, maar het liefst heb je een beetje herkenbaarheid.
Ja, maar ik denk ook dat het in Nederland zo is dat televisiezenders kunnen moeilijk concurreren op zeg maar salaris. Want de NPO kan eigenlijk gewoon niet meer dan de balkenende norm bieden. En dat betekent, wat ze wel kunnen bieden, is dat je minder hoeft te werken. Ja, en dat heeft een hele grote invloed gehad op hoe Nederlandse televisie werkt. Want feitelijk zorgt ervoor dat gewoon een grote televisiester echt enorm veel vrije tijd heeft. En ik bedoel, Eva Jinek is natuurlijk vaak door de mangel gehaald omdat ze maar 6 maanden per jaar werkt, terwijl ze wel een salaris heeft van 1,2 miljoen. Arjen Lubach, die werkt, nou ja, wat is het? Hij heeft 1 seizoen van 10 weken, 1 seizoen van 9 weken. Dat is nog niet eens de helft van het jaar. En hij heeft wel een heel succesvol programma waarvan ik denk, daar zou veel meer animo voor zijn. Nederlandse televisiesterren vergeleken met televisiesterren in het buitenland, die zijn eigenlijk hartstikke lui.
Nee, ik snap wat je zegt, maar tegelijkertijd, als ik bijvoorbeeld, stel, ik zou iedere avond op 1 kunnen presenteren, ja, dan moet ik daar dus iedere avond om 1:30 zijn. Nou, dan gaan we 22:30 op zender. Dan kan ik de rest van de dag mijn zakken vullen door dagvoorzitter te spelen, als ik dat zou willen, of ik kan lezingen geven. En als ik het niet zou willen, en ik zou het leuk vinden om overdag, zoals ik vandaag heb gedaan, gewoon lekker met de hond naar het strand te gaan, ja, dan kan dat ook, want die balken en de norm, nou, volgens mij is dat nog steeds, hoeveel is dat, rond de 2 ton?
Rond de 2,20,
ook niet slecht, hè?
Nee, zeker niet.
Ja, dus
zeker niet.
Daar kun je best van leven. Dus laten we ook niet moeilijker maken dan het is. En dat zegt Wilfred regelmatig ook van VI, van ja, een beetje elke dag een programma maken. Als je daar een talent voor hebt en je hebt, kijk, ik kan ook niks. Ik heb 2 linkerhanden, maar ik heb wel een vlotte babbel. Ja, dan is dat ook niet heel erg moeilijk.
Nee, precies. Qua eigen identiteit vind ik het ook wel interessant wat Op 1 aan het doen is. Want in het begin, toen Op 1 begon, was het idee het soort van model van met het oog op morgen. Dat je eigenlijk alle omroepen hebt die daar aan meewerken. En dat idee, dat hebben ze echt verlaten met deze veranderingen. Want voor BNNVARA, die eruit zijn gestapt, komt er geen vervanger. Alle omroepen hebben feitelijk gezegd, wij hoeven daar niet aan mee te doen. En dat betekent dus dat het alleen maar een projectje wordt van WNL, van Max en van EO, die die 5 dagen gaan vullen. Ik kan me voorstellen dat het ook makkelijker wordt om een gezamenlijk geluid te creëren. En dat dus Op 1 een iets meer een rechtse talkshow wordt. In de zin dat Galit en Sophie bijvoorbeeld een meer linkse talkshow is. Het zijn 3 omroepen die een rechtse signatuur hebben. Bij alle 3 kan je er wel een beetje aan twijfelen. Want ja, tenminste, WNL is vrolijk rechts, die zeggen dat. Max heeft niet een hele duidelijke signatuur, maar Jan Slachter natuurlijk wel. Die is anti-woke bijvoorbeeld.
Dat kun je zeggen, ja.
Dat kun je zeker zeggen. En aan de andere kant heb je daar de EO. Ook iets moeilijker te duiden, maar het is wel een iets meer een conservatieve omroep. Dus het zou iets meer een rechtse talkshow kunnen worden. Dat zou eigenlijk een beetje het model zijn voor het nieuwe Op 1, wat ze daar volgens mij ook voor ogen hebben.
Trouwens is dat ook helemaal niet zo slecht, hè? Want
nee,
de NPO heeft natuurlijk jarenlang kritiek gekregen op het feit dat ze dan te links zouden zijn, met name over wat betreft die talkshows. BNNVARA krijgt met name dat verwijt. En die zenden natuurlijk ook al om 7 uur uit. Dus dat je inderdaad een andere signatuur hebt s'avonds, vind ik helemaal niet zo gek. Maar eventjes, want jij zei oog op morgen. Als ik aan oog op morgen denk, denk ik vooral ook aan rustige, wat langere gesprekken. Met vooral ook de blik op morgen. En dat kan Op 1 natuurlijk wel doen. En dan kom ik weer terug op mijn stokpaardje met minder gasten aan tafel. Onderscheid je nou gewoon van de rest. Bij VI gaat alles snel. En is het allemaal hartstikke leuk. Bij Jinek zit er soms ook wat entertainment tussen. Ik zat er, laatste was dan bij Rensen met een hele leuke Belgische zanger. Meteor heette die. Ik kende hem niet, maar leuke vent. Die gaat dan een liedje zingen, hartstikke fijn. En als je dan bij Op 1 wat serieuzer, wat langer gesprekken de tijd geeft. En nogmaals, daar is dan onderscheid je ook. En daar is denk ik volop ruimte voor. En dan mogen mensen dan saai noemen, maar dat saai kun je ook omarmen.
Ik vind het overigens opvallend bij dat Poont nog steeds niet meedoet aan Op 1. Vorige week in het AD heeft Dominique Weesie echt, nou ja, daar alles, zeg maar, heel duidelijk gemaakt. Hij gaat op geen enkele manier meedoen aan Op 1. Dat komt omdat hij vindt dat het een hobbyprojectje is van Frans Klein. En hij vindt het dus helemaal niks. Het is een gemiste kans voor Rutger natuurlijk. Rutger Kastrikum. Want ja, ik heb het al eerder in deze podcast besproken. Hij heeft de ambitie voor een talkshow. Dat straalt hij uit. Poont wil ook een dagelijkse talkshow. Dat zeggen zij in hun eigen beleidsplan. Dit was wel de kans om dat te krijgen. Dus ja, aan de ene kant zie je hier dat Poont toch die identiteit niet goed heeft ontwikkeld. Want aan de ene kant willen ze heel erg rebel zijn en zeggen van, dit hobbyprojectje van Frans Klein vinden wij waardeloos. Aan de andere kant is het wel echt een establishment omroep geworden. Dus ze zitten er nu een klein beetje tussenin. Niet helemaal establishment, niet helemaal rebels. Dat niemands land vind ik gevaarlijk voor Poont.
Ja, helemaal met je eens. En bovendien, Frans Klein gaat nu naar Talpa, dus die is er niet meer. En nu ze dan Op 1 wat anders herstructureren, nou, je zei het net ook, misschien wat rechtsere signatuur, passen ze daar gewoon prima tussen. Dus ik had het als ik hun was inderdaad ook gedaan. Maar ik weet niet, misschien weet jij dat, wat de beweegredenen zijn, los van dat het dan een hobbyproject was waar ze zich dan tegen afzetten. Misschien willen ze het inhoudelijk niet, maar ik kan geen reden bedenken waarom niet.
Nee, in het AD zei hij alleen maar dat hij het een verschrikkelijk programma vindt. Hij was echt redelijk scathing, zoals dat heet. Dus dat zit er dan denk ik vermoedelijk niet in. Maar goed, Rutger Kastrikum is overigens wel een van de meest controversiële gasten van Vandaag Inside. Heb jij een mening over hem, Raymond?
Nou, dat is nou het voorbeeld, en ik heb dat ook laatst tegen hem gezegd, van je hebt wel eens van die mensen die je op televisie toe ziet waar je je aan ergert en die vind je heel irritant. En dat vond ik bij hem altijd, een hele irritante gozer. En dan kom je ze achter de schermen tegen en dan denk je, oh, je bent eigenlijk heel erg aardig. Ja. En dat vond ik bij hem. Ik heb hem een paar keer bij 7:30 gezien en daardoor ook leren kennen en nu een paar keer ook met hem bij VI gezeten. Ontzettende aardige gozer die ook meteen op je afkomt en even heel eens met jou en even een normaal gesprek met je voert. En dat is wel eens anders bij die programma's. Ja. En dat vind ik dan, ja, voor mij is het gewoon typisch zo'n voorbeeld waarbij, oké, dat is zo'n jongen, daar ergerde ik me altijd aan. En nu ik hem ken, vind ik hem ontzettend fijn. Als jij zegt, heb je een mening over hem, vraag je natuurlijk ook naar hoe hij het bij VI doet. Ja, ik vind dat hij daar heel goed tussen past.
Ja, want je
moet
echt.
Ja, vind ik echt, ja. Je moet een beetje meebewegen met die gasten. En dat bedoel ik niet zozeer inhoudelijk, maar gewoon qua sfeer. Ik had het laatst toevallig met Pauw de Leeuw erover. Ik was in zijn podcast en Pauw zegt, ja, ik mag niet meer komen. Want ik ging met Johan in discussie. Ik zei, nee, dat was het punt niet. Het punt was dat je daar continu op doorging. Want dan zei Johan weer wat, zei jij weer wat. Maar dat is het programma niet. Johan geeft zijn mening. Nou, ik heb ook wel eens met Johan een discussie gevoerd over stikstof. Maar dan is dat klaar. En dan denkt Wilfred, oké, nu wordt het saai en we gaan door. En dan moet je niet 100.000 keer op doorgaan. En ik denk, jij hebt dan kritiek geleverd op Rutger, dat hij dan te veel zijn oren naar Johan zou laten hangen. Maar ik denk dat hij begrijpt, en daarom vind ik hem dus wel goed, dat je, Johan maakt een punt. Soms zegt hij ook van, dat is niet zo, maar dan gaan ze wel weer door. Het is niet de bedoeling dat er daar een half uur over gesproken wordt.
Nee, maar ik denk dat heel veel andere gasten die balans wel iets beter weten te vinden. Dat is vooral het punt wat ik heb bij Rutger. Het komt zo slijmerig over. En vooral dat contrast met die rebelse Rutger van, nou ja, wat is het, 15 jaar geleden versus die hele slaafse Rutger. Ik vind het gewoon, ik heb echt enorme cognitieve dissonantie elke keer. Als
ja, maar hij zit natuurlijk wel bij Johan Derksen, die natuurlijk ook heel erg rebels is. Dus dan is het, snap ik ook wel dat hij zich daar anders...
Het is niet alleen dat, het is ook die gekamde haartjes. Het is die haartransplantatie, het is die hele gestylede kleding. Het is dat hele imago van Rutger, dit ben je niet.
Maar heb jij niet, als je jezelf op een gegeven moment heel veel op televisie terug zit, dat je denkt van, oh ja, ik moet toch misschien wat aan mijn tanden doen of aan mijn haar doen. Ik bedoel, het is niet zo gekke gedachte natuurlijk.
Nee,
dat
zeker
jongen
niet.
Dat doet.
Nee, dat begrijp ik ook best wel inderdaad. Maar je moet wel authentiek blijven, denk ik.
Ja, maar oké, dus jij zegt hij is niet meer authentiek.
Nee, dat is mijn kritiek op hem. Ik voel het voor mij in ieder geval niet zo.
Dan had hij op één kunnen doen, maar goed, dat er zeiden.
Ja, precies. Exact.
Nee, ik vind dat niet, moet ik zeggen. Kijk, wat ik zelf vind van aan tafel zitten bij VI, ik zit zelf altijd aan de bar. Ik krijg best wel vaak de vraag van mensen, wil je niet een keer aan tafel? Dat is dan echt zo'n ding, terwijl ik denk van ja, ik vind de bar wel lekker, omdat ik daar gewoon echt over mijn expertise wat kan vertellen. En ik zie dat niet veel andere bargasten doen, maar ik denk altijd, als ik me ergens mee wil bemoeien, dan breek ik gewoon in. En dat doe ik ook regelmatig. Terwijl als ik denk, ik laat hem lopen, dan kan je hem laten lopen, tenzij Wilfred zegt, hey Raymond, heb jij wel eens seks met 3 andere mensen tegelijk gehad? Want dat doet hij dan ook. Maar aan de tafel zitten, dan vind ik dat je iets vanuit je eigen expertise mee moet brengen. En vervolgens in die brede discussies ook een beetje op niveau mee kunnen gaan. En bijvoorbeeld Job doet dat, hè? Die kan vanuit de advocatuur, Job Knoester vanuit de advocatuur echt zinnige dingen zeggen die soms ook heel erg tegen draad zijn. Hè? Van nou, mensen bijvoorbeeld in het TBS-systeem die verdienen. Nou ja, en dan gaat hij erover vertellen.
En een goed voorbeeld van iemand die heel goed in dat programma past. Ja, hè? Hij praat niet slaafs mee met Johan Derksen, maar is wel iemand die daar goed mee overweg kan.
Ja. Nee, 100%. En ik vind bijvoorbeeld iemand dat Angela de Jong, die regelmatig er zit, die is geen vaste gast, maar zit er regelmatig, die heeft dat weer vanuit haar televisierecensentschap, maar kan dus ook breed over de politiek mee. Valentijn Driessen is iemand, die heeft dat weer met sport en dan kan hij ook breder mee. Nou, Rutger heeft dat weer met zijn politiek verslaggeverschap en dan kan hij ook weer breder mee. Dat vind ik zelf heel fijn. In plaats van daar aan tafel gaan zitten en bijvoorbeeld wat ik aan het begin zei, de clown proberen uit te hangen en grappiger proberen te zijn dan Van der Grijp of zo. Dan denk ik, ja, of hele boute uitspraken doen waarbij ze Johan een beetje willen overtreffen. Dan denk ik, ja, dat werkt niet. Nee, laat die gasten nou gewoon zichzelf zijn. En ik denk dus dat hij dat wel goed doet.
Overigens, de vervanger van Vandaag Inside, dat was natuurlijk Marcel en Gijs. Ja. Deze week hadden ze hun laatste uitzending. En ik denk dat je mag zeggen dat het succes is. Want in de laatste uitzendweek zijn gewoon de kijkcijfers nog echt gewoon flink gestegen. Nou, dat is natuurlijk echt iets wat best wel bijzonder is. Als het was gedaald, was dat een slecht teken geweest. Maar het tegenovergestelde is gebeurd. Jij bent daar niet te gast geweest. Volgens mij is dat ook omdat ze echt specifiek hun eigen pool willen kweken aan gasten. Zodat het ook onderscheidend is. Vooral ook in de toekomst als het programma terugkomt. Dat is nog niet zeker, maar ik denk dat eerlijk gezegd wel gaat gebeuren.
Ik ook. Ja.
Jij hebt het gekeken. Ik zag op Twitter dat je ook positief was erover. Heb je een verbeterpunt? Zijn er dingen die zij beter kunnen doen in het vervolg als ze terugkomen?
Ja, laat ik eerst even zeggen, inderdaad, ik weet wel, ik was laatst wel gevraagd om een keer te komen door een van de gasten die ken ik die daar werkt, maar ik weet inderdaad dat zij toen wel al dachten van we willen inderdaad een soort andere gastenpool aanspreken. Ik denk ook dat dat slim is. En ja. Mijn antwoord was toen ook al van ja, VI is net afgelopen, ik ga straks ook bij de Oranje Zomer zitten. Voor mij is een maandje even ertussenuit ook wel lekker. Niet dat ik dan een vakantie ga vieren, maar meer dat je hoeft niet ook per se overal te zitten. Maar als er echt iets groots speelt, over Amerika weet je me te vinden. Maar inderdaad, ik denk dat ze een bewuste keuze hebben gemaakt om andere gasten aan te spreken. Nou, wat wel beter kan is, en met name groenteboer of Gijs Groenteman. Die mag af en toe wel. Ik snap dat ze heel erg cabaresk. Ja, een soort cabaretduo vorm. En dat vind ik ook heel erg grappig. Maar die, als Groenteman, als presentator, heb je wel de leiding over dat gesprek. En kun je af en toe doorvragen. En dat doet hij niet. Dus met andere woorden, Lucille Werner zat er gisteravond. Die werd een aantal keer. Nou, ik weet dat jij een keer met haar in een programma hebt gezeten ook. Maar er werd een aantal keer kwamen er punten langs waar de vraag aan haar was: wat vind jij daarvan? Daar kwam totaal geen antwoord uit. En dat lieten ze dan lopen. Nou, snap ik dat het niet een op-één uitzending is of een nieuwsuuruitzending. Maar dan vind ik wel, als Gijs Groenteboer, dan kun je 2 of 3 keer, dan wordt het programma ook spannender en misschien ook wel leuker van, doorvragen. Van nou goed, de vraag was, wat vind jij ervan? Ja. En dan kijken wat er dan terugkomt. En dat heb ik bij meerdere gasten gezien, dat dat niet gebeurt. En dan denk ik van, dat vind ik dan een paar gemiste kansen die het spannender en misschien zelfs wel grappiger hadden kunnen maken.
Eens, helemaal eens, ja. Het mist af en toe aan scherpte. Ik denk dat dat voor een deel komt aan het feit dat ze ook echt vermoeid zijn. Want ik heb het idee, als je die podcast ook luistert en het programma kijkt, dat ze echt een hele hoge output hebben, maar dat ze ook wel echt gewoon op hun tenen aan het lopen zijn om het allemaal nog maar te produceren. Maar ik ben het met je eens dat het scherpte mist. En ik had dat ook met het interview met Angela de Jong, die daar van de week te gast was. Jarenlang heeft Marcel van Roosmalen kritiek gehad op Angela de Jong. Als ze dan bij je talkshow te gast is, weet je, jongens, dan verwacht ik ook een klein beetje vuurwerk. Als je haar durft te bekritiseren in je column, moet je dat ook doen als ze recht tegenover je zitten. Beschermen zich met 37 lagen ironie en dergelijke, waardoor je nooit precies weet wat ze nou precies zeggen. Af en toe is dat ook een manier om conflict uit de weg te gaan. En ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat het leuker is voor de kijker als daar af en toe gewoon een confrontatie plaatsvindt.
Ja, kijk, en ik snap ook best wel, dat noemde ik ook een beetje dat cabareske. Die groenteman, die zegt ook steeds van, oh, dan gaan we nu even naar het nieuwsblok. Dan gaat hij naar de autocue, dan verslikt hij zich half. En dat gaat er ook een beetje allemaal, komt al een beetje strompelend over. Dat is ook wel weer humor. Dus ik bedoel, dat snap ik allemaal. Maar dan denk ik, ja, het is ook niet al te moeilijk om gewoon even, dat vind ik een bredere ergernis bij televisieprogramma's hoor. Maar in dit geval viel het me specifiek op, dat als je een vraag stelt en er komt helemaal geen antwoord op, met name als er een politicus zit en de vraag is, wat vindt u daarvan? Dan mag je best wel even doorvragen, vind ik. Dat is één.
Zeker.
En wat jij zegt, dat vind ik inderdaad ook. Dan wordt het hele gesprek niet benoemd. En aan het einde leest Van Roosmalen dan nog even een column op over Angela de Jong. Maar goed, dat is dat column en is het nog allemaal geweest. En nou, we zien u morgen weer. En dan kan ze er ook niet eens op reageren.
Nee.
En dan had Wilfred Gené bijvoorbeeld bij VI, die had meteen geopend van, nou Angela, leuk dat je er bent. Ik breng je even in herinnering de column die Marcel laatst over jou schreef. Wil je hem zelf voorlezen, Marcel, of zal ik het doen? En daar wordt het wel wat spannender van.
Ja. Maar vooral die scherpte. Ik denk dat dat inderdaad het grootste verbeterpunt is. Ik vond het Angela de Jong gesprek ook een klein beetje een zwakte bot, eerlijk gezegd. En daar moet je wel voor oppassen. Als je elke keer je keutel intrekt bij Jan Slachter, is dat natuurlijk ook. En toen was het de eerste uitzending, dus toen was ik ook nog wel vergevingsgezind. Ja. Want als je dan direct je gast gaat afbranden, dan kom je ook niet meer aan nieuwe gasten. Dus dat begreep ik nog wel. Maar Angela de Jong hadden ze. Voor mij hoeft het niet. Ik ben het vaak met Angela eens. Maar als je dan kritiek op haar hebt, dan moet je het ook recht in haar gezicht.
Nee, maar Angela kan zich ook prima weren. Dus ik denk dat Angela het ook met jou eens is. En inderdaad, dan denk ik van, ja, oké, jij hebt de verantwoording over dit programma, jij hebt de leiding over dit programma, dan kun je af en toe een heel klein beetje doorpakken. En dan wordt het helemaal geen nieuwsuur van, maar nu is het van, ik gooi iets op, iemand geeft een antwoord en het maakt eigenlijk niet uit wat ze zeggen, want jij gaat alweer door. Dan denk ik, ja, oké, een beetje makkelijk.
Absoluut, ja. Dan ook nog een ander programma, deze waar jij wel te gast bent geweest. Dat is Renze. Redelijk goede kijkcijfers ook. Dat was natuurlijk altijd een beetje de zorg van, gaat dit instorten nadat Eva Jinek vertrokken is op die late avond en Renze het overneemt. Maar de cijfers zijn echt nog hartstikke goed. Je ziet ook dat het programma wel wat anders is dan vorige zomer, toen die ook een maand lang die late talkshow op de doordeweekse avond heeft overgenomen. Een paar van de experimentjes, de Lubach-achtige experimentjes, die zijn eruit. Ja. Je ziet ook dat er een site sidekick tegenwoordig naast zit. Dat vond ik wel interessant, want ik denk van, waarom heeft hij daar nou ineens een sidekick zitten? Ik denk dat dat een bewuste keuze is van Evert van der Horst, de producent. Dat is natuurlijk een geniale televisieman, de architect van De Wereld Draait Door, maar ook van Po-Nieuws bijvoorbeeld. Iemand die vandaag de dag de voorloper van Goedemorgen Nederland op de kaart heeft gezet. Ik denk een van de beste producenten van actualiteitenprogramma's die Nederland misschien wel ooit heeft gehad. En ik denk wat deze man zich heeft gerealiseerd is van, Renze is relatief kleurloos. Dat is niet per definitie verkeerd, want hij is iemand die sfeer kan maken. Het is iemand die goede vragen vragen kan stellen. Maar het is niet iemand met een hele uitgesproken persoonlijkheid. Als die talkshow moet gaan slagen, dan heb ik iemand nodig die daar een beetje een pepertje aan toevoegt. En dat zijn mensen zoals Maxime Hartman of ik zag ook van de week voorbij komen. Wie was ook alweer de eerste? Oh, Jan-Jaap van der Wal was daar ook deze week. Veronica van Hoogdalem, die vervulde die functie overigens aanzienlijk minder. Maar het zijn in ieder geval het type sidekicks die een pepertje toevoegen aan dat programma. Ik denk omdat ze hebben bedacht bij RTL en dus Evert voor de Horst, Rens is een beetje kleurloos.
Ja, en Rens is ook een beetje lief. Dat is het denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg trouwens, want ik waardeer dat juist alleen maar. Maar inderdaad, dan geef je er een beetje meer pit aan. Ik vind wel, en daarom had ik het zelf niet gedaan, ik snap de keuze wel, dan zijn het wel weer diezelfde gezichten die naar voren komen. Is het weer Maxime Hartman? Is het weer...
Wordt wel voorspelbaar,
Die komiek. Dan denk ik van, dat is ook wel weer jammer, weet je wel. En weer trouwens ook een extra iemand aan tafel, waardoor je ook weer moet wisselen. Dus ik ben er zelf niet zo'n fan van. Ik hoorde trouwens wel wat dat jij zei van, hè, dat ze dan misschien moeten kijken naar dat ze niet meer rechtstreeks tegenover VI staan zometeen. Is natuurlijk ook lastig, hè? Want dan ga je bijvoorbeeld naar 22:30. Maar dat betekent wel dat RTL dat allemaal weer op moet vullen met programma's waar ze volgens mij geen budget aan willen. Ze hebben het wel, maar aan willen besteden.
Klopt.
Dus dat maakt het ook alweer lastig. Ik ben het met je eens, maar ik vind zelf altijd, dan gaan we weer aan een soort, het leek een beetje op De Wereld Draait Door-achtig. Want ik zat er inderdaad zelf, maar ik had het nog niet gezien. Dus ik dacht van, hé, wat doet Maxime Hartman hier? Toen zei hij, ik ben de bargast. Ik denk, hoe werkt dat dan? Kom je ook aan tafel zitten of blijf je alleen aan de bar? Hij zegt, nee, ik ga dan en doe even een gesprekje, gaan we aan tafel. Ik zei, zoals De Wereld Draait Door. Ja, zoals De Wereld Draait Door. Toen dacht ik, leuk, maar het is ook niet heel erg origineel. Dus ik snap dat hij daar naartoe grijpt, inderdaad, wat jij zegt, om wat meer pit te creëren. Maar
en het zorgt
er ook
altijd
voor dat je weer dezelfde mensen aan tafel hebben zitten die dezelfde open deuren intrappen.
En sidekicks hebben altijd een rol, want ze zijn ooit bij De Wereld Draait Door geïntroduceerd omdat ze bang waren bij NPO 3 destijds dat Matthijs van Nieuwkerk te oud was. Dus werden daar vooral jonge mensen neergezet om het een beetje een jong karakter te geven. Het was later zijn dat hele brede mensen geworden, omdat het ook naar NPO 1 verhuisde. Dus ook Hanneke Groenteman bijvoorbeeld mocht daar als sidekick, als tafelheer, tafeldame aanschuiven. Maar het is vaak ter compensatie van iets wat een presentator mist. En dat vind ik dat je hier duidelijk hebt. Even, Jinek heeft ook een sidekick, dat is Roelof Hemmen, daar had het net al even over. Maar Roelof is natuurlijk niet een traditionele sidekick, want hij interrumpeert niet in de gesprekken. Hij krijgt alleen maar het woord van Eva en dan mag hij iets oplezen van de autocue. Het is natuurlijk een hele andere rol dan de sidekick die Maxime Hartman bij jou had, toen jij er zat afgelopen dinsdag. Ja. Hij mag inbreken, hij mag daar dingen roepen. Het is een beetje een pepertje. Even een andere ding trouwens, want jij gaat deze week ook, tenminste, het idee is dat jij ook gaat aanschuiven bij de nieuwe talkshow van SBS, die Marcel en Gijs gaat vervangen, de Oranje Zomer.
Klopt, ja.
Gepresenteerd door Helene Hendricks. Als ik het goed heb, maar corrigeer me als ik dat fout heb. Het is gewoon een wat meer traditionele talkshow volgens mij. Hè? Dus er gaan gewoon een aantal mensen om de tafel zitten. Niet zoveel vaste gasten, wel een paar. Maar gasten van de dag die over onderwerpen in het nieuws praten.
Ja, wat ik ervan begrepen heb is dat het een beetje het format is zoals het ook vorig jaar deden. Maar het werd door de heren van VI gedaan als de Oranje Zomer toen. Hè? Daarom heet het ook weer de Oranje Zomer. Het is ook op locatie weer, dit keer in Breda. In het centrum, dacht ik. Ze zoeken inderdaad iemand, een paar vaste mensen die plaats kunnen nemen op de plek van der Grijp en van Derksen. En als het om de plek van Johan Derksen gaat, is dat iedere week dezelfde iemand. Dus bijvoorbeeld van maandag tot en met vrijdag Rutger Kastricum. Of een keer van maandag tot en met vrijdag Jack van Gelder. En die plek van der Grijp, dat wisselt dan een paar keer per week. Dus ze hebben mij dan gevraagd, wil je één of twee keer per week op die plek zitten? Nou, dat is dan goed. Dan heb je in het midden nog inderdaad een soort gast van de dag. En aan de bar zitten alle mensen die verstand hebben van sport, om over de Tour de France en over het wereldkampioenschap voor vrouwen te praten. Dus dat is een beetje het idee. En toen hadden ze mij dat inderdaad gevraagd. Toen heb ik gezegd van, ik ben ook goed met Helene. Ik vind dat een topwijf. Ik denk, dat vind ik wel leuk om eens te doen. De vraag is dan inderdaad of je wat breder over allerlei onderwerpen mee kan praten. Maar dat vind ik ook wel leuk. Dus ik denk dat dat wel goed komt. En het is ook wel leuk dat het op locatie is en een beetje een soort zwoel zomeravond idee geeft. Ja. En
leuk dat ze ook buiten de Randstad zijn gegaan.
Ja, dat vind ik altijd heel goed, ja. Ja, en bijkomend voordeel nu is ook nog, maar volgens mij hebben ze dat zelf niet voorzien, maar is dat een leuk cadeautje dat op één met zomerstop gaat, waar we het over hadden, om het decor om te bouwen. En RTL, dat begrijp ik trouwens helemaal niks van, vier presentatoren heeft, maar iedereen kennelijk op vakantie is. Want ik vroeg het nog aan Rens afgelopen, wat was het, maandag? Ik zeg, kun je niet vier weken extra door? Nee, dat kon niet. Dus ik denk, misschien heeft hij vakantie gepland. Maar dat snap ik inderdaad ook niet. Maar wel fijn voor Helene dat ze de enige is met een talkshow. En het zegt ook iets over de kant die SBS opgegaan is de afgelopen tijd, dat het notabene SBS 6 is, dat als enige gewoon een late night talkshow heeft in de zomer, waar gewoon, in tegenstelling tot wat heel veel mensen denken, ontzettend veel mensen gewoon televisie kijken 's avonds.
Klopt, ja, zeker. Ja, nee, het idee dat iedereen met vakantie is en dat het komkommertijd is en er ook niks gebeurt. Dat is echt, echt ver verleden tijd.
Ja. Maar dat is inderdaad een beetje het format wat ik, zoals het mij verteld is, hoor.
Ik ben heel benieuwd hoe het gaat scoren. Er ligt natuurlijk ook echt wel wat druk op Helene Hendricks om goed te presteren. Want inderdaad, als er maar één talkshow is, dan kan je niet meer als smoes opvoeren dat het dat er heel veel concurrentie is. Met Half Acht kon ze dat nog wel, hè, want je staat tegenover onder andere het 8 uur journaal en het Half Acht nieuws. Nou, dat is inderdaad pittig. Dit moet echt wel gaan scoren, want anders heeft ze best wel veel flops op dit vlak natuurlijk. Want behalve dat zij Half Acht heeft, heeft ze ook in het verleden Café, wat is het ook alweer, Hendricks en Gené, geloof ik, samen met Wilfred Gené destijds. Was ook niet zo succesvol. Ze is geliefd bij het Talpa-publiek, dat is in ieder geval heel erg positief. Maar op talkshowgebied heeft ze zelf het nog niet waargemaakt. Dus ik kan me voorstellen dat ze die druk ook heel sterk voelt.
Vraag is dan natuurlijk wel, wat is scoren? Hè? Dus als jij daar een getal aan moet plakken, dan is dat?
Nou, ik denk dat als zij een 500.000 scoort, als zij in de buurt zit van de cijfers van Marcel en Gijs, dat een goede score is.
Ja, dat vind ik overigens wel laag ingeschat, hoor. Want ik ben het met je eens. Mm-hmm. Maar ik denk dat met name omdat er geen andere talkshows zijn, en ook omdat Helene wat herkenbaarder is, dat 600.000-700.000 wel moet kunnen. Ik denk niet.
Ja, precies.
Kijk, 1 miljoen zou in theorie ook kunnen. Alleen, dat is natuurlijk wel een unicum wat die gasten van VI normaal gesproken laten zien. Maar ik denk 600.000-700.000 moet wel lukken, denk ik.
Ja. Ik ben heel benieuwd. We gaan het zien inderdaad. Ja. Iets anders. Ben jij ooit een kijker geweest van GTST?
Ja, maar het is wel heel lang geleden, hoor. En ik moet erbij zeggen, ik was vooral een kijker van... Ik ben echt verslaafd geweest aan een soapserie. Uh-huh. Maar dat was niet GTST, dat was As the World Turns.
Gaan we het zo dadelijk over hebben. Want jij hebt de tune van de week uitgezocht. Dus dat is zeker iets wat aan bod komt. Ja. Ik wil het even hebben over GTST. Omdat dit programma natuurlijk al vroeg met zomerstop is gegaan dit jaar. Ze hebben een vaste vervanger. Dat is Ik Weet Er Alles Van. Van Ruben Nicolai. Dat scoort echt al jaren echt ontzettend goed. Sterker nog, het scoort beter dan GTST. En dat zegt heel veel, want het zit ook midden in de zomer. Als er, in ieder geval iets minder mensen zijn. En daarnaast, het is gewoon een quiz die veel goedkoper is om te produceren. Een soap is natuurlijk hartstikke duur. Dus dat dit goed scoort, dat is echt wel veelzeggend. Dit jaar is de zomerstop van GTST langer en hebben ze niet één vervanger, maar ook een tweede vervanger. Er komt namelijk een quiz van Tel Bekkant aan. Waar gaat het over? Ik durf te voorspellen op het moment dat ook dit programma van Tel Bekkant echt goed scoort, dan denk ik dat GTST heel snel van RTL 4 gaat verdwijnen en naar Videoland gaat. En dat zou om meerdere redenen heel goed zijn voor RTL, want die zijn natuurlijk de eigenaar van Videoland. Op het moment dat het naar Videoland gaat, zullen er mensen een abonnement nemen op Videoland. Nou, dan betalen ze dus om GTST te zien, dan heb je dat grote budget beter gerechtvaardigd. Plus, het feit is dan dat je een heel succesvol programma om 8 uur hebt. Want die quizzen die van Ruben Nicolai, die scoort dus echt hartstikke goed. Het heeft de potentie om door te groeien tot de slimste mensachtige proporties.
Ja.
En het is veel goedkoper om te produceren. Laatste argument, als je lang wacht met het vervangen van GTST, dan heb je ook het risico dat er een ander zender, bijvoorbeeld SBS6, in dat gat gaat springen en daar ineens een heel goed programma tegenover zet. En 8 uur is het belangrijkste tijdslot voor heel veel van die commerciële zenders. Want ja, op het moment dat je daar iets goeds hebt staan, dan is dat een soort van springplank voor je hele primetime programmering. Het is de lead-in van 8:30. Dat betekent dat de rest ook allemaal gaat lopen. Dus 8 uur is een ontzettend belangrijk tijdslot. Ik denk dat je wil ingrijpen voordat GTST verder daalt. En dat is wel de verwachting, want Videoland is de plek waar heel veel jongere mensen het tegenwoordig bekijken.
Ja, twee dingen. Drie. Ten eerste moet ik altijd heel erg om jou lachen. Als jij zegt, ik durf te voorspellen. Dan denk ik, dan komt er iets, hoor. Dat vind ik altijd heel mooi. En dan gaat het over GTST. Ja. Maar ik vind het, moet altijd heel erg om lachen. Het tweede is, ik snap wat je zegt. Omdat een van de beste vooravonden, of misschien wel de beste vooravondprogrammering van de Nederlandse televisie, vind ik die van RTL 4. Met name omdat het al zo lang uit echt van die klassiekers bestaat. Die echt gewoon, en dat zie je ook in de kijkcijfers. Het begint met dan het 6 uur nieuws. Dan komt de editie NL, RTL Boulevard. En dat tikt maar aan. En dan bij GTST zie je tegenwoordig dat het terugtikt. En dat wil je natuurlijk niet. Dus ik snap wat jij zegt. Ik denk alleen dat... misschien heb jij meer inzicht in die budgetten dan ik. Maar ik denk inderdaad, als het kost heel veel geld om GTST te maken. Als dat naar Videoland exclusief zou gaan, dat eigenlijk een soort nagel aan de doodskist is. En dat een jaar later GTST helemaal niet meer gemaakt wordt. Dat zou ik denken. Dus ik denk dat juist omdat je er zo'n enorm budget tegenaan gooit, dan moet je ook kunnen verantwoorden dat het niet alleen op Videoland te zien is. Want volgens mij is het trouwens al heel succesvol op Videoland, omdat mensen dan alvast vooruitkijken. Maar dan moet je het ook op een reguliere zender uitzenden. En als je dat niet meer doet, is denk ik het einde zoek. Dus mijn idee daarbij zou zijn, is misschien dat GTST naar eerder op de avond zou moeten.
Dat zou kunnen. Ja.
Dat is denk ik misschien. En dan gaat het misschien wel terug van 700.000 naar 500.000 kijkers. Maar dat kun je weer verantwoorden. Dat er misschien meer mensen het op Videoland kijken. Maar als je het helemaal weghaalt van de normale programmering, dan denk ik dat je eigenlijk het programma vaarwel zegt.
Het zou kunnen. Ja, het argument om het alleen op Videoland te zetten is dat dan mensen een abonnement daar speciaal voor nemen. En dat is het model wat heel veel Amerikaanse...
Weet je hoeveel oude mensen nog naar GTST kijken? Die allemaal
precies.
Niet,
Nee, maar juist die wil je overkrijgen naar die streamingsdiensten. Dus dat zou daar eventueel de business case voor kunnen zijn. Heel veel Amerikaanse soaps hebben het gedaan. Of het is niet heel veel, want er zijn best wel veel gestopt. Maar er zijn er een paar die zijn overgestapt op streaming only. Dat zou je eventueel ook kunnen. Maar goed, ik bedoel, dat hangt een beetje af van de business case. Daar heb je wel gelijk in. Dus dat moeten we ook allemaal maar zien. We gaan het sowieso allemaal maar even afwachten. Oké, straks heeft Raymond getwijfeld aan zijn medewerking aan Vandaag Insight na de kaarsrel. We gaan het straks horen. Maar eerst is het weer tijd voor de tune van de week. Elke week kies ik een legendarische tv-tune uit mijn collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Deze week een tune die jouw favoriete tune is. Je had het er net al even over, Raymond. Het is, dus ik had hem niet verwacht, eerlijk gezegd, maar ik vind het wel leuk dat je hem gekozen hebt. De As the World tune uit 1993. We gaan hem zo dadelijk horen. Waarom is het jouw favoriete tune?
Nou, ik krijg hier echt, en dat meen ik serieus, warme gevoelens bij. En dat komt omdat ik... en misschien is ook wel een deel van mijn liefde voor Amerika daar ontstaan. Dat het echt... Kijk, As the World Turns was een soapserie. Anders vind ik dan andere soapseries. Hè. Mijn ouders, of mijn moeder moet ik zeggen, die keek dan The Bold and the Beautiful. Nou, dat was standaard soapserie. Dat duurde 20 minuten als je alle reclames ervan aftrok, net als GTST. En dingen duren ontzettend lang. Terwijl bij As the World Turns, dat duurde echt een volle 40, 50 minuten. Daar gebeurde ook echt dingen. Het ging over succesvolle, moet ik wel tegenwoordig bij zeggen, witte families. Maar over succesvolle families. Die, de een zat in de, werkte bij de politie, was rechercheur. De ander was advocaat. Werkte mensen in het ziekenhuis. Mensen hadden een onderneming. En nogmaals, het duurde ook bijna een uur. Dus je kreeg ook echt wat dat betreft waar voor je geld. En iedere keer als ik dan thuis kwam en deze tune hoorde, dacht ik, ah, daar gaan we weer. Turns. Dat kwam er dan soms nog wel eens achter.
Zeker, ja.
Heel mooi.
Ik ben het met je eens. Het is een tune die ook echt voor mij uit mijn jeugd er eentje is die eruit
Hoe oud ben jij?
1984, dus dat maakt mij
39. Oké, ik 86. Nou ja, inderdaad.
Wow. Ja. Ja, het grappige is, As the World Turns is inmiddels gestopt in de Verenigde Staten al 13 jaar. Ja. Maar het opvallende is, daar heeft één actrice, ze heet Helen Wagner, die heeft maar liefst 54 jaar in die soap gespeeld. Van de eerste aflevering sprak zij de eerste woorden uit en ze is overleden een paar maanden voordat in 2010 de laatste aflevering werd gemaakt en werd uitgezonden. En het plan was dat zij dus de eerste woorden had uitgesproken en ook de laatste woorden bij die serie zou uitspreken. De eerste woorden waren Good Morning Dear. En nou ja, goed, het was dus het plan om dan met vergelijkbare woorden af te sluiten. Maar dat ging niet door. Ja, inderdaad, omdat ze overleed een paar maanden voordat die aflevering werd opgenomen. Ze was 91, dus ja, dat is dan natuurlijk ook allemaal niet meer verschrikkelijk rampzalig. Maar het was een mooi slot geweest. Maar 54 jaar in een soapserie, dat is toch bizar?
Nee, het is bizar. Maar kijk, zij is dan natuurlijk de absolute koningin. Maar er zijn een tal van mensen die in die soap hebben gespeeld, die daar echt 40, soms 50 jaar in zaten. Je had op een gegeven moment Kim en Bob Hughes. Die waren dan, Bob was dan een chirurg en Kim was haar man. Die runde het lokale, of was zijn man, die runde het lokale televisiestation. Zaten er ook iets van 40 jaar in. Onlangs overleden, Elizabeth Hubbard, Lucinda Walsh, zo'n gewieste zakenvrouw, was mijn favoriete karakter. Heeft er ook 40 jaar in gezeten.
En haar dochter, Lily. Ja, precies. Die heeft er ook heel erg lang in gezeten.
Ja, dus het barsten van de karakters die er al echt tientallen jaren in zaten. En dat maakte het ook gewoon ontzettend herkenbaar.
Ja.
Ontzettend fijn.
En veel van die Amerikaanse soaps die vervangen ook dan de acteur of de actrice, maar het personage blijft ook bestaan. Dus ook bijvoorbeeld Lily Walsh, die is iets van door vier verschillende actrices gespeeld. Eén heeft er heel lang die rol gespeeld, maar inderdaad meerdere acteurs en actrices.
En dan moet je voorstellen dat jij dus in beeld komt lopen en dan zit er zo'n een narrator boven, zo'n stem, en die zegt dan de rol van Victor Vlam wordt nu gespeeld door Alexander Klipping. Ja, en dan gaat dat weer door alsof er niks gebeurd is, weet je.
Ja, hilarisch, ja. As the World Turns, in ieder geval de tune van de week. Raymond, laten we eens hebben over jouw carrière als Amerika-kenner. Je zei het ook al in het begin, wij kennen elkaar al best wel een tijdje. En ik heb altijd, jouw carrière heeft echt een enorme vlucht genomen, mag je wel zeggen. Want je bent echt heel veel in dat soort programma's te zien. En ik moet zeggen, ik gun je dat succes ook echt enorm. Want volgens mij is dit ook echt wel jouw droom. Volgens mij, je hebt ook heel veel dingen daarnaast ook gedaan. Je hebt bij de VVD gewerkt. Maar dit is volgens mij iets, als ik terugkijk naar gesprekken die wij in het verleden hadden, dit is wat jij wil.
Ja, dat klopt. Dat klopt wel, ja. Dat is een goede analyse. Ja, dat klopt. Ik toevallig heb ik een, ik denk een paar maanden terug of zo, hoorde ik een interview met Maarten van Rossum. En die zei van, ik ben dan wel Amerika-kenner, maar ja, dat is zo gegaan. Dat is niet iets waar je over nadenkt. En ik dacht, nou, ik heb daar wel over nagedacht. Ik heb wel op een gegeven moment, kijk, ik ben vroeger journalistiek gaan studeren omdat ik een bijzonder groot bewonderaar was van Max Westerman. Ja. Toen ik een jaar of 12 was, zat die liefde er voor Amerika al in, hoor. Toen ging ik naar mijn vader en toen zei ik, pap, mag ik, nou ja, ik noem mijn ouders bij een voornaam, dus ik zeg Kees. Ik zeg, Kees, mag ik vanavond opblijven? Want het is Al Gore versus George W. Bush. Het waren die verkiezingen uit 2000. Dus ja, hoe dat zit, daar kun je een psychiater bij halen. Maar toen had ik die voorliefde al voor Amerika en voor de Amerikaanse politiek. En toen dacht ik later, ik wil Amerika-verslaggever worden. En dat is om een aantal redenen niet gebeurd. Zou in theorie ooit nog kunnen, maar
waarom is het niet gebeurd? Want je hebt journalistiek gestudeerd, dus het was wel iets wat had kunnen gebeuren.
Ja, ik had het ook wel graag willen doen, eerlijk gezegd. Maar ik wilde tijdens mijn studie journalistiek daar stage lopen. Dat is toen niet gelukt. En toen ben ik later om heel veel redenen gewoon in Nederland blijven hangen. Ik heb ook later nog politicologie gestudeerd, deels in Virginia. En eigenlijk heb ik altijd spijt gehad dat ik daar dan toch ben weggegaan. Het liefst woon ik gewoon in Amerika. En dat zeg ik nu al jaren. Dus mijn vrienden zeggen, ja, het zal allemaal wel. Maar toen heb ik wel gedacht, ja, wat kan ik dan in Nederland doen wat heel dicht bij die passie in de buurt komt. En dat is het zijn van Amerika-kenner. Dat je op televisie daarover mag vertellen. En dat heb ik op een gegeven moment wel mijzelf als doel gesteld. Ja, dat ik dacht van, ja, we moeten allemaal wat doen om bezig te blijven en geld te verdienen. Dus laat het dan maar iets zijn wat ik leuk vind. En B, omdat ik op een gegeven moment ook dacht van, er ligt ook ruimte. Er ligt ruimte om dat te doen, omdat de meeste Amerika-kenners die ik toen op televisie zag, op leeftijd waren. Dat is helemaal niet erg, maar dat is allemaal op leeftijd.
Zeker.
Dus er is ruimte misschien voor wat jonger iemand. En B, ik vond dat ze heel erg op de hand waren van de Democraten. Hè. Dus ik weet dat ik het nu heel erg plat sla, maar Obama en Clinton allemaal fantastisch. Maar ja, Trump is dan nu een gevaarlijke gek, maar Bush was ook dom en Reagan was ook een dom acteur. Dus ik vond het heel erg onevenwichtig. En toen dacht ik, ja, daar ligt dus prima, hè. Dat moeten ze doen zoals ze dat zelf willen. Maar er ligt wel ruimte voor iemand om dat op een andere manier te doen. En dat het dan uiteindelijk zo snel is gegaan, dat heeft mij ook verbaasd, hoor. Maar dat vind ik natuurlijk wel heel leuk.
Ja, ik vind het wel belangrijk wat je zegt inderdaad. Ik denk wel dat je, dat is voor een deel een analyse die wij denk ik delen. Ik denk dat er heel veel Amerika-kenners en ook Amerika-journalisten zijn die vroeger lid waren van de Partij van de Arbeid in D66. En die toch wel heel erg dat laten doorklinken. Het dominante frame is eigenlijk altijd de Republikeinen, dat zijn slechte mensen. Ja. En de Democraten, die weten het allemaal beter, dat zijn fantastische mensen.
Ja, ik zat de laatste keer bij Op1 met Van Rossum. Overigens vind ik dat een ontzettend aardig vent, maar daar gaat het niet om. En die begint dan zijn betoog met van, ja, de Republikeinen, wat natuurlijk allemaal volstrekte halve garen zijn en racisten. Ja, dan denk ik, ja, dan ben je mij dus al kwijt. Ik denk van, ik vind veel. En daar komt ook bij dat ik, en dat slaat ook weer misschien een beetje terug over VI en of aan de tafel of aan de bar zitten. Ik ben niet de hele dag bezig met wat vind ik hier nou van of wat is mijn mening. Of sterker nog, andere mensen moeten mijn mening horen. Ik heb dat totaal niet. Wat ik wel leuk vind is op iets waar ik dan toevallig een beetje verstand van heb, op een toegankelijke manier vertellen, zodat andere mensen hun mening kunnen vormen, weet je wel. Dus ik vind het helemaal niet interessant om dan de Republikeinen als halve garen neer te zetten. Als die proberen om bijvoorbeeld in een aantal staten ervoor te zorgen dat je minder makkelijk naar de stembus kan en dat in toenemende mate mensen met een kleurtje treft, vind ik het interessant om uit te leggen waarom dat is. En dan mag jij zelf als kijker je mening vormen of het racistisch is. Ik denk dat het niet racistisch is, dat er hele andere reden achter zitten. Maar dan kun je zelf als kijker je mening vormen. En dat ik daar dan nu een kleine bijdrage aan kan leveren, dat vind ik tof.
Maar dat vind ik heel belangrijk dat je dat zegt. Want ik denk dat dat hetgeen is wat soms ontbreekt. Ik heb het er vorige week ook over gehad met Alexander. Toen zei ik ook van, nieuwsgierigheid ontbreekt soms. En dat zie je ook wel eens bij journalisten. Want ik vind een abortusdebat wat erover gevoerd is, dat ik vrij radicale abortusmaatregelen genomen in sommige Amerikaanse staten. Nou, ik heb zoiets wat dat betreft van mij hoeft abortus niet verboden te worden. Dat is mijn persoonlijke mening. Maar als mensen in Texas abortus willen verbieden, dan is dat een keuze die daar gemaakt is. En het is ook democratie dat je die keuze kunt maken. En dan vind ik het interessanter om te kijken van, wat ligt nou ten grondslag aan die keuze? Waarom kiezen mensen daarvoor? Want het veroordelen daarvan, dat is waar we constant hier mee bezig zijn in de Nederlandse media. Maar wat zijn nou de argumenten om dat te verbieden? En dat is iets waarvan ik denk, dat zien we onvoldoende.
Nee, 100% eens. En er komt nog bij dat we eens moeten ophouden met die Amerikanen gelijkstellen aan Europeanen. Ze zien er van deel wat hetzelfde uit, maar het zijn natuurlijk ook een beetje buitenaardse wezens op heel veel punten. En dat is juist leuk om dat dan op die manier ook uit te lichten. En zeker ook zo'n abortusdebat. Hè, dan zeggen ze van ja, abortus wordt verboden. Nee, abortus was toegestaan federaal en nu gaat het terug naar de staten. Nou, dat is heel erg Amerikaans. In Europa is dat trouwens ook zo. Er is geen Europese abortuswetgeving. Dat wordt per lidstaat bepaald. Ja. En ik kan best een aantal lidstaten naar voren halen uit Europa die best wel streng zijn. Dus het is ook heel erg hypocriet om steeds aan die Amerikanen te wijzen. En een van mijn favoriete stokpaardjes is altijd het kiesmannensysteem bijvoorbeeld. Daar is dan heel veel kritiek op. Ik denk dat het perfect bij Amerika past, want je wil daar geen president kiezen die landelijk simpelweg de meeste stemmen haalt. Het moet allemaal wat evenrediger. Hè? Dus het hangt een beetje vanaf, dat weet jij ook, uit welk gebied je welke stemmen krijgt. Dat komt omdat het allemaal verschillende staten zijn. En daar zeg ik altijd bij dat als wij morgen een Europese president zouden kiezen en de kritiek op de Europese, op Brussel zal ik maar zeggen, is altijd dat het niet democratisch genoeg is, moet ik ook maar kijken of mensen het goed vinden dat dat allemaal met meerderheid van stemmen bepaald wordt. Want ik hoor nu al ook uit de VVD zeggen, die dan zouden zeggen, ja, maar we kunnen niet hebben dat heel Zuid-Europa een big spender naar voren schuift, of dat heel Oost-Europa die en die naar voren schuift. En dan ga je misschien ook naar een soort puntentelling toe op basis van een soort kiesmannensysteem. Dus dan wordt dat heel makkelijk gezegd van die Amerikanen zijn gek. Ja, ik denk altijd van, ik vertel daarover, ik vind het leuk om erover te vertellen en dan kun je zelf bepalen wat je daarvan vindt.
Ja,
en ik vind het ook leuk om advocaat van de duivel te spelen. Ja. Dus het is wel zo als mensen zeggen dat kiesmannensysteem is gek, dan probeer ik het van een andere kant te belichten. Of als mensen zeggen Trump is een gevaarlijke gek, mag je vinden. Maar dan vind ik het wel heel leuk om een boek te schrijven dat heet Lang leven Trump en uit te leggen. Nou ja, jij hebt ook een boek over Trump geschreven om het eens van een andere kant te belichten.
Zeker. Ja, ik denk een van de dingen die ervoor zorgt dat het vaak gekleurd is omdat in de Nederlandse media is Amerika ook vaak entertainment. Het is een circus daar vaak. En dat betekent dat er van je verwacht wordt als Amerika-kenner om ook vooral op de emotie te gaan zitten. En daar zit ook vooral heel veel van de kleuring in. Ik merkte dit bij de abortusdiscussie vorig jaar ook bijvoorbeeld, die speelde. Eigenlijk werd er van mij verwacht dat ik op verschillende plaatsen kwam, dat ik dan heel erg vol op het orgel ging en zeggen van, dit is verschrikkelijk slecht en dit betekent dat vrouwenrechten worden ingeperkt en dat soort dingen. En ik kan me voorstellen dat dat inderdaad goed scoort. Hè? Het scoort goed op televisie, het scoort goed in de krant, het scoort goed op de radio, omdat mensen die aan het luisteren zijn op dat moment denken van, ja, dit is verschrikkelijk, die willen er alles over horen. Maar tegelijkertijd een genuanceerdere, iets meer gebalanceerde analyse, ik denk dat vaak daar juist de mensen in het publiek meer baat bij hebben. Maar die drive om het allemaal met emotie te belichten, die komt vooral voort uit Amerika als entertainment. Dat is vaak verkeerd.
Klopt, ik moet daar wel de kanttekening bij plaatsen dat juist ook omdat Amerika toch een beetje het grootste circus op aarde is, als het om die politiek gaat, daar krijg ik natuurlijk ook, daar haal ik ook heel veel uit natuurlijk. Hè? Want dat maakt het ook heel erg boeiend.
Nou, maar sterker nog, jij weet het ook goed te vertellen. Want ik hoorde jou ook van de week dat verhaal over die rode knop op het bureau van Trump vertellen. Ja. Rens, ik heb je dat eerder horen vertellen. Ik heb het zelf ook verteld, dit verhaal. En ik kan je vertellen, 100% van de tijd dat je het verhaal vertelt, scoort het. Hè? Dus die leuke dingetjes, mensen zijn altijd lachen. Die dingen moet je er ook zeker in houden. Maar het moet niet louter entertainment zijn.
Nee, dat ben ik met je eens. En ik vind zelf dat er nog twee dingen bij komen. Wat ik inderdaad, kijk, ik denk ook, je hebt op zich, dat ik heb een vriend van mij, die is heel erg, een hele leuke jongen, maar heel erg zwaar staat hij in het leven, zeg ik altijd maar. En die zegt altijd, Raymond, je hebt een belangrijke taak, want jij zit daar en jij bepaalt hoe Nederlanders dat zien, dus je moet jezelf serieus nemen. En dan zeg ik altijd, Marco, dat heb je een heel klein beetje gelijk in, maar ik zeg, ik neem mezelf juist ook niet te serieus, want je probeert mensen iets mee te geven, dat vind ik dan leuk, maar de grootste fout die je kan maken is jezelf juist wel heel serieus nemen. Dus ik vind het ook leuk om er een beetje luchtigheid en een beetje grappen aan toe te voegen. Ja. Dat is één. En twee, dan kom ik terug op dat eerdere punt. Veel van die discussies in Amerika, ook als het over abortus gaat, gaan, maar ook over het kiesmannensysteem of over wapens, gaan over niet alleen entertainment, wat je zegt, maar ook over je mening geven. Dus wat vind ik daarvan? En je wil niet weten hoe vaak mij, nou jou misschien ook, gevraagd is, als jij nou in Amerika zou wonen, op wie zou jij dan stemmen? Denk ik, dat totaal oninteressant. Ik woon daar niet. Ik ben ook politicoloog vanuit huis. Het is ook helemaal niet interessant. Ik wil, als ik er echt zou wonen, dan zou ik daar me heel misschien antwoord op kunnen geven. Maar ik woon er niet, dus vraag mij niet over de gezondheidszorg of over wapens of op wie ik zou stemmen. Ik probeer gewoon uit te leggen hoe het is. En dat probeer ik. En het beste verwijt wat ik kan krijgen, dat zie ik op Twitter vaak langskomen, is, ja, Raymond doet aan both sidisms. Hè? Dus dat hij zegt, enerzijds, anderzijds. Maar dat vind ik juist, ja, dat doe ik inderdaad, ja. Dan kun je zelf je mening vormen.
Maar dat is de taak van een journalist. En ik denk na 2016 was er heel erg van... We moeten duidelijk maken wat de waarheid is. Want Trump liegt heel erg veel. En daar is Hillary Clinton het slachtoffer van geworden. Ja. Maar het effect is wel vaak dat de journalistiek... een standpunt in heeft. En dat zie je nog meer in de Verenigde Staten. Want als je MSNBC en Fox News krijgt... is dat uiteraard het geval. Maar ik vind ook bij CNN... Ja, ik kijk CNN en ik denk toch vaak bij mezelf, jongens, ik snak naar neutrale analyse. Ja. Want dit voelt als een veroordeling van. En ik word er anti-autoritair van. Ik heb zoiets van, als mensen mij een soort van visie aan het woeden zijn, dan heb ik een soort van instinctieve neiging om te kijken van wat zit daar dan achter. Ik wil gewoon het neutrale verhaal hebben.
Ja, maar CNN is echt één grote shitshow. Ja, dat is al waar. Jaren, maar zeker op dit moment. Ja. En ik heb in mijn boek Nieuws als Wapen inderdaad die mediaoorlog ook uitgebreid beschreven. En ik moet zeggen, ik kijk met plezier vaak naar MSNBC en zeker ook Fox News. Omdat je weet dat het vanuit een bepaalde kant belicht wordt, het nieuws. Ja. En ik denk altijd, als je ze allebei kijkt en bij elkaar optelt, dan heb je een redelijk idee wat er aan de hand is. En CNN inderdaad probeert nu voor de zoveelste keer uit dienstgeschiedenis. En in het begin deden ze dat ook echt goed. Dan heb ik het over jaren 80, 90, Ted Turner.
Absoluut, de Golfoorlog. Legendarische televisie.
Absoluut, absoluut. Deden ze dat heel goed. En nu is er recent een nieuwe CEO aangesteld. Is inmiddels alweer ontslagen. Die moet dan inderdaad CNN neutraler maken. En dat lukt toch niet echt. En dat zie je ook recent. Dan hebben ze weer Donald Trump uitgenodigd voor een town hall. Dat gaat dan weer helemaal mis. Terwijl er best denk ik ruimte is voor een onafhankelijke nieuwszender. Maar dat niet op deze manier.
Nee, dat hebben ze niet zo heel goed aangepakt. Nee, dat klopt. Ja. Nee. Als we eens even teruggaan naar jouw taak als Amerika-kenner in Nederland. Wat zie je als jouw... hoogte. Heb jij zoiets van, dat vind ik echt gewoon het summen van wat ik heb gedaan tot nu toe?
Dat heb ik nog niet. Ik hoop eigenlijk dat dat misschien volgend jaar gaat gebeuren. Want bij de vorige verkiezingen begon ik eigenlijk net met het spelen of het zijn van Amerika-kenner. Een beetje hoe je het ziet natuurlijk. En ik zou het mooi vinden. Ik heb mezelf een aantal doelen gesteld wat me heel tof lijkt om te doen. Als volgend jaar die een beetje uit zouden komen. Dus zeg maar, het zijn kleine dingen die ik leuk vind. Is bijvoorbeeld, ik ben al jarenlang een trouwe kijker van Vandaag in Zuid of van VI. Hè. Dat loopt natuurlijk langer als ook Voetbal International. Ja. Dat ik daar nu zelf regelmatig bij zit, dat vind ik dan heel erg tof. Ik heb altijd gezegd, ik wil een paar goede boeken over Amerika schrijven. Van een aantal dingen waarvan ik wat trends zie die wat breder zijn dan het nieuws van de dag. Nou, Trumpisme is daar één van. Daar is het boek over Trump, gaat het erover. En die mediaoorlog, daar heb ik ook gedaan. Het was altijd een droom van mij om ook het theater in te gaan. Nou, daar zijn we nu mee bezig. Dus dan, als dat volgend jaar lukt, dan zou ik dat leuk vinden. En ik heb altijd gedacht, maar dat grijpt ook een beetje terug op dat Amerika-verslaggever willen worden. Ik zou ooit een mooie serie willen maken in Amerika. Nou, er wordt nu bij Talpa gesproken over dat misschien met Johan te doen. Nou, dat is allemaal nog ver weg. Maar als dat soort dingen...
Het is niet definitief, begrijp ik daaruit.
Nee, is niet definitief.
Het stond in het AD, dus er wordt over gesproken. Ja, maar of het gaat komen, waar is dat van afhankelijk?
Van twee dingen. Of Talpa ook echt daadwerkelijk denkt dat het bij hun in de programmering past. Ik denk het overigens wel. Ik denk dat ze dat zelf ook wel denken, maar daar hangt het wel van af. En het belangrijkste is nog of Johan er tijd voor heeft. Want Johan heeft volgend jaar het hele jaar VI. En in de zomer gaat hij, wat nu Alain doet, gaat hij de Oranje Zomer maken omdat er een EK voetbal is. Dus vooral van dat laatste hangt het af, moet ik zeggen. Maar als al die dingen een beetje als puzzelstukjes in elkaar vallen, dan denk ik van, nou Raymond, dan heb je het dan toch niet slecht gedaan. Dat is ontzettend tof. En dan ga ik in 2025 wel weer eens kijken van, hey, wil ik misschien hier wat anders doen? Of wil ik wat andere dingen erbij doen? Dat zie ik dan wel weer. Maar dat zijn dingen die ik leuk vind. En om nou nu één hoogtepunt te pakken, dat vind ik heel moeilijk.
Begrijp je, maar het zijn heel veel leuke dingen. Maar dat is volgens mij het mooie wat je kunt doen als je dit soort dingen doet. Je wordt gevraagd voor allerlei leuke dingen die je dan mag doen, die je eigenlijk, waar je vroeger alleen maar van kon dromen.
Exact,
en dat zijn dan dingen die gewoon werkelijkheid worden.
Ja.
Is je fulltime bezigheid, televisie?
Nee, televisie niet. Maar alles bij elkaar is het wel. Dus als je televisie en lezingen en podcast en zometeen die theatertour en zo bij elkaar optelt, dan kom je redelijk dicht bij fulltime.
Ja.
Ik moet zeggen, ook dan is het nog steeds niet fulltime. Maar als je daarbij optelt maar dat doe ik automatisch al, ook gewoon veel dingen uit Amerika volgt en leest. Dat doe ik niet werken, maar dat doe ik standaard al. Dan wordt het fulltime. Maar het blijft natuurlijk wel een luxe leventje.
Ik bedoel, precies.
De tijden dat ik de hele dag op kantoor zat te werken, die liggen wel achter.
Oh god,
ja. Ja, maar goed, dat, als je het allemaal bij elkaar optelt, dan is dat wel dan ben je er veel mee bezig.
Heb je John de Mol wel eens gesproken?
Ja, één keer ja. Die zat, ik weet niet meer wanneer dat was, maar een paar maanden terug bij Vandaag Inside, achter de schermen, samen met directeurtje, met Marco. En de uitzending was afgelopen en dan loop je altijd even terug naar zeg maar zo'n kamertje waar de notificatie zit. En dan krijg je een warme handdoek om die vreselijke make-up, dat hij altijd op je witte borden gaat zitten om eraf te halen. En daar zat hij toen. Dus toen heb ik even kort met hem gesproken. En volgens mij zat hij daar toen omdat hij en ook directeurtje met die gasten over het contract ging onderhandelen.
Oh,
dus
er
ging wel een soort sfeertje dat ik dacht, oké, nu ga ik weg.
Hoe was het? Ik kan me voorstellen dat het natuurlijk kort is en snel is en dergelijke. Maar het is natuurlijk wel de grote baas van Talpa. Iemand die ontzettend veel heeft bereikt op televisiegebied. Iemand die een grote rol voor jouw carrière zou kunnen spelen, als het ware. Ja. Hoe was dat gesprek?
Leuk, omdat het heel onverwacht was, want ik wist niet dat hij er zat. Dus ik kwam daar binnenlopen en ik was op zoek naar zo'n warme handdoek. En toen zei hij ineens, hey Raymond, leuk te ontmoeten, ik ben John. Ja, dat weet ik. Nee, jij weet dan ook dat ik Raymond ben. Dat vind ik dan ook alweer apart. Maar hij heeft niet in die kamer op een soort tv'tje samen met Marco Lauwers dan zitten kijken naar die uitzending. Dus dat zijn van die dingen die ik dan ook wel weer grappig vind om mee te maken. En het was verder een heel relaxed gesprek over Amerika. John de Mol vond ook dat Biden wel erg oud was. Ik zei, nee, dat klopt. De jaren beginnen te tellen. Het is allemaal niet fris. En hij verbaasde zich erover. En dat snap ik. Dat er geen talent klaar staat in die partij om het van Biden over te nemen. Nou, dat verbaast mij ook. En ik heb kort uitgelegd waarom ik denk dat het is. Sorry, ik moet af en toe heel vervelend hoesten. Maar ik ben vorige week een beetje ziek geweest. En die hoest zit er nog steeds.
Het is het is heel begrijpelijk inderdaad. Ja. Blij dat je weer beter bent natuurlijk. Maar inderdaad,
ik heb het er kort over gehad. Dus dat was verder een heel leuk gesprek.
Heb je het idee dat John de Mol een voorkeur heeft voor een van de twee kandidaten?
Nee, dat had ik niet. Nee, dat had ik helemaal niet. Ik heb het ook niet echt over gehad, maar dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat het hem gewoon verbaast van hoe kan het dat er niet iemand anders daar nog rondloopt die van Biden...
Ik denk dat die vraag inderdaad ook wel door meerdere mensen gesteld wordt inderdaad. Ja. Ja, het is bizar dat iemand van 76 en iemand van 80, dat nou de twee meest waarschijnlijke presidentskandidaten zijn.
En toen kwam Wilfred binnenlopen en die sloeg mij op mijn schouder en die zei Raymond en die moest dan heel hard lachen daarna. Wil je er anders bij blijven zitten? En toen dacht ik, leuk. Maar dit kunnen jullie beter zonder mij doen. Dus toen ben ik weggegaan.
Heb je een Talpa-contract eigenlijk, of niet?
Nee. Ik heb wel een Talpa-contract, maar dat is meer gewoon een soort vaste overeenkomst wat ik dan per keer krijg als ik bij Vandaag Insight aanschuif. En dat is het dan.
Betaalt het lekker?
Nou, het is geen vetpot, moet ik zeggen. Maar ik moet ook zeggen dat dat is altijd mijn filosofie geweest. Televisie doe ik altijd gratis. Omdat ik denk, vanuit de televisie, daar rollen weer andere dingen uit. Dus is het goed voor het geven van lezingen, het goed voor de boekverkoop. Ja. En ook nu zo'n theatertour, die had er denk ik niet gekomen als ik niet elke week bij VI zou zitten ongeveer. Dus ik zou televisie ook altijd gratis doen. Dat doe ik ook regelmatig gratis. Maar als mensen naar mij toe komen en Talpa deed dat van, nou, dit is het tarief wat we hebben, dan zeg ik, oké, prima, hier is mijn rekeningnummer. Dan zo ben ik dan ook wel weer. Maar het is geen vetpot of zo. Maar ik zit natuurlijk ook een beetje overal en nergens. Dus ik ben niet verbonden aan één zender. Dat zou misschien op termijn wel logisch zijn, maar dat ben ik nu niet.
Nee, dat precies. Je blijft freelancer inderdaad. Dat heeft voordelen en dat heeft nadelen inderdaad. Exact, klopt wel, ja.
Ik zou het best prima vinden hoor, mezelf aan één partij te verbinden.
Ja, maar dan precies. In mijn hoofd.
Ja, en misschien gaat dat ook wel gebeurd op een gegeven moment. Maar dat zou dan in mijn hoofd na de verkiezingen zijn, moet ik gewoon een heel programma heb uitgestippeld tot dan. Maar ja, je weet nooit, er zijn zoveel dingen die komen op basis van televisie in één keer je kant op rollen.
Ja.
Dat je weet ook nooit wat er gebeurt natuurlijk.
Maar je onderhandelingspositie is wel goed hoor voor het komende jaar. Want Talpa investeert natuurlijk wel in talkshows en dergelijke. Dus als zij iemand hebben die gewoon vast voor hun Amerikaanse politiek komt duiden daar. Ik zou denken dat je daar best een aardig salaris uit kunt halen.
Nou, en waar moet ik op, kun jij mij vertellen, waar moet ik op vissen dan?
Ik weet niet precies wat je nu krijgt, maar ik denk dat tenminste wat er gezegd wordt voor mensen bij VI aan tafel, dus niet aan de bar, maar aan tafel, die krijgen 1000. Ik zou minstens moeten denken dat je daar €500 per optreden aan de bar moet kunnen krijgen.
Nee, dat snap ik. Maar als je het hebt over echt... Maar dat doe ik nu gewoon als freelancer, zeg maar. Maar als je het echt hebt... Goed, dat wordt een beetje een awkward gesprek als we dat live in de podcast doen. Maar als je het echt hebt over een vast contract natuurlijk... dan heb je het gewoon over vaste bedragen natuurlijk.
Zeker. Ik vind dat moeilijker om dat te zeggen. Maar volgens mij zou je gewoon makkelijk een ton moeten kunnen verdienen.
Ja. Nee, zou goed kunnen hoor. En ik moet ook zeggen, ik sta er best voor open omdat... je zit nu, wat ik zeg, overal. En dat vind ik juist wel fijn. Dat geeft ook een soort onafhankelijkheid. Maar dat doe je dan echt uit die rol van Amerika-kenner.
Ja. Terwijl als je voor één... Ja, maar Hart van Nederland heeft ook, zeker in de ochtend hebben ze ook buitenlands nieuws.
Ja.
Als je bijvoorbeeld dat combineert met 's avonds Vandaag Insight, eigenlijk wat Sam en Merel doen voor de politiek, dat zij zowel Hart van Nederland als de talkshows van SBS bedienen, dat zou jij ook voor Amerika kunnen doen. Dat zou volgens mij nog best wel wat kunnen zijn. Ja. Heb je contact met Johan Derksen buiten de uitzending eigenlijk? Want ik heb wel het idee, jullie hebben wel een bepaalde chemie met elkaar.
Ja, dat vind ik ook heel verbazingwekkend dat dat zo is. Het is gewoon zo ontstaan. Ja, ik weet ook niet waar dat van komt. Ik heb natuurlijk wel, toen ik mijn eerste boek over Trump schreef, dat was in coronatijd. Toen had ik niet echt een lancering. Heb ik trouwens daarna ook nooit meer gedaan. Ik dacht, nou, ik heb het toen niet gemist. Dus het zal wel. Maar ik had geen boeklancering en ik dacht, ik moet wat doen. En toen heb ik via het nummer van Johan gekregen. Of het mailadres toen nog. En toen ben ik naar Grollo gereden. En heb ik toen een soort videootje gemaakt. Nou, dat was prima.
Je bent bij hem thuis geweest?
Ja.
Je bent bij hem thuis geweest?
Ja.
Dit is de tweede gast op rij die thuis is geweest bij een groot televisie-icoon.
Oh ja, Alexander natuurlijk ook, ja. Ja. Nee, wat heel erg leuk. Ik moet zeggen, je rijdt er zo naartoe, maar terug denk je toch wel eens wel een pokkenend, Grollo. dus ik heb uiteindelijk een via het nummer gekregen van de eindredacteur van VI. Dat was Jan Hellenius. Toen maakte ze nog een voetbalprogramma. En toen zei ik van ja, dit is een beetje het verhaal. Het gaat over Trump. Ik probeer een beetje te duiden wat daar gebeurt, maar op een leuke manier. Past een beetje bij Johan. Is het niet wat voor hem om? Ik ken de hele Johan niet. Maar toen kreeg ik een mailtje van Johan, want die had via Jan dus weer mijn mailadres gekregen. En die zei, nou, dan en dan ben ik eventueel thuis. Kom maar naar Grollo. Dus ik ben daar met een vriend heen geweest die dan een video kon maken. Kwamen we binnen en nou, de hond was er ook, Scooby of QB. En toen zijn we naar zijn mancave gegaan, waar hij al die albums op volgorde heeft liggen. Ik heb nog even gezegd van, kan ik er nu, als ik er nu twee omwissel, word je dan heel zenuwachtig? Nee, dat mocht absoluut niet. En toen hebben we daar heerlijk even gepraat, maar het ging toen ook al grotendeels over VI, omdat hij toen nog de voetbalshow maakte. En toen zei hij ook, ja, als je 40 jaar lang over de linksbuiten van FCM praat, ben je op een gegeven moment klaar mee. Dus toen wilde hij al wat landelijks, wat breders gaan doen. Ja. En toen hebben we daar gewoon een videootje opgenomen en dat was leuk, maar ik dacht toen wel, ik heb contact gelegd met die eindredacteur Jan Hellenius. Ik heb toen wel tegen Jan ook gezegd. En Jan zei dat uit zichzelf al. Van ja, als we ooit echt een bredere talkshow gaan maken, dan moet je maar eens langskomen. En uiteindelijk ben ik zelfs nog één keer in het voetbalprogramma geweest. Omdat er toen heel veel over Amerika en corona ging. En die vaccinaties. Toen heb ik nog een keer in het reguliere programma gezeten. Ja, dat was een soort opmaat om toen ze...
Ik wou zeggen, dat is gewoon een test. Dat is gewoon een manier om je uit te testen.
Dat zeiden ze ook hoor. Van kijken hoe het gaat. Ja, en als het goed gaat, dan kun je dat zeggen ook gewoon.
Ja, precies. Ja.
En toen, maar dat was in december van, weet ik veel, 2020 of zo. In 2021 gingen ze dan naar het programma, of misschien een jaar later. En toen was meteen zo van, nou, dan kun je af en toe aanschuiven. Maar toen, dat was voor mij ook heel apart hoe televisie gaat. Want toen kreeg ik ineens, volgens mij kreeg ik een appje van Sam Hagens of zo. Maar er was wat, maar iemand appte. Oh nee, het was René Oosterman van SBS. Die ken ik al. Ja, omdat ik vroeger, en dan gaan we heel ver terug, maar tijdens mijn studie journalistiek dacht ik ooit van, ik moet een beetje wat ervaring opdoen. En toen heb ik gebeld naar Regio 22. Dat was de commerciële regionale zender van de provincie Noord-Holland. En ik heb gewoon gezegd, zoeken jullie nog iemand om het nieuws of het weer te presenteren? Dan wil ik dat wel doen. En toen heb ik dat gedaan. En het werd destijds gerund door René Oosterman, die nu bij SBS zit. Dus die kende ik toen al. En volgens mij heeft René me toen geappt van, hey, leuk, je zit erbij. Ik denk, waar heeft hij het nou weer over? En toen zag ik ineens een persbericht van, ja, vaste gasten, ook aan de bar, dat moment. Nou, niemand heeft mij wat gevraagd, maar ik vond het ook allemaal prima. Dus er is helemaal niks mis mee. En zo is dat een beetje gaan lopen. Ja, en je had het dan over die klik. Dan heb ik ook wel gemerkt van, ik denk dat het komt omdat ik zelf al heel lang het programma kijk. Uh-huh. Dat ik een beetje de sfeer aan kan voelen en daardoor dat die klik er ook is. Maar ja, ik kende Johan daarvoor ook niet hoor, dus mij verbaast het ook.
Heb je de boeken gelezen die geschreven zijn door onder andere Jan Hellenius over... Ja, precies. Ja, geef een leuk inkijkje achter de schermen. Ja, precies.
Ja. Ja. Ja, en misschien dat je daar dus ook... Hè, dan kom ik terug op het voorbeeld van Paul de Leeuw, die dan continu overal over doorging. Waarvan hij zelf ook zei van, nou, misschien pas ik daar dan niet. Dat je dan, ja, als je dat allemaal gelezen hebt en je kijkt ook al heel lang het programma, dan pas je misschien een beetje in het... In het vaatje, dat zou kunnen hoor. Ja, ja. Ik vind het in ieder geval ontzettend leuk om te doen. En ik heb ook een goede klik met hem. Want toen we het hadden over zo'n reisprogramma maken, toen zei de producent van, ja, dat moet je eigenlijk samen met Johan doen. Hm. Toen zei ik tegen hem, ik snap dat jij dat zegt, want Johan is een kijkcijferkanon en ik niet. Maar ik denk niet, dat daar heeft Johan helemaal geen zin in, joh. Maar toen hadden we als compromis afgesproken, ik ga het vragen. Dus toen op een gegeven moment, vlak voor een uitzending, zaten we allebei eventjes in die kamer te wachten totdat we omgeroepen werden om ons te melden bij in de studio. En toen zei ik tegen Johan, joh, ik heb trouwens even met de producent gezeten, bla 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 bla. Vind je dat niet leuk? En toen zei Johan, top idee, gaan we doen. En als jij die afspraak regelt, dan... En die was daar helemaal voor. Dus ja, nogmaals, dat verbaast mij dan ook. Maar ja, zo gaat dat dan.
Heb je veel contact met ze voor de uitzending? Want het beeld wat er altijd is, is dat het op het allerlaatste moment iedereen daar binnenkomt, Wilfred Gené, letterlijk misschien een half uurtje van tevoren.
Nou, dat is ruim hoor. Dat is ruim. Ja? Dat komt echt geen half uur van tevoren. Nee, ik kan bevestigen dat dat zo is. Ik kom... Dus om een beeld te geven, 9:30 beginnen we dan, 9:30. Dus ik zorg meestal dat ik rond 9:15 ben. Nou, dat wordt bij mij vaak 9:00 al. Dan kom ik aan, dan zit Johan, want die is er al dan wat lang uit op de bank voetbal te kijken. En dan zeg ik, hey, hoe is het met jou, hoe is het met jou? Ja, goed, ja, is een gangetje, dat gaat dan ook niet echt wat ergens over. Dan ga ik in de visagie, daar zit ik dan even. Dan komt de redacteur waar je vaak contact mee hebt even het draaiboek doornemen. Daar kijk ik dan wel naar, maar... Zowel de redacteur als ik weet dat Wilfred kan hem net zo goed in de papierversnipper gaan doen. Die kijkt er ook even naar. Dan komt René binnen. Hey, Amerika-kennertje, alles goed, leuk. Hey, lekker man, leuk. Die gaat dan ook zitten. Ik ga dan vaak alweer ergens anders heen, want die gasten zijn gewoon een beetje aan het chillen met elkaar. Dus ik ga dan vaak even in de andere kamer zitten. Dan lees ik nog even dat ding, maar dan is het dus alweer 9:15, even het draaiboek. Dan is het even 10 of 9:30, dan komt Wilfred binnen chasen. Die is net pas binnen. Ik heb ook vaak genoeg meegemaakt dat ze dan zeggen van... Wilfred is er niet. Ja, die heeft dit of hij heeft vertraging of dat. En dan komt hij net een minuut van tevoren binnen. Dan gaan ze de opwarming doen. Dus dan zit ik in een kamertje te kijken naar het scherm. Maar daar zie ik dus hun twee staan. Dan doen ze even van nou, een leuke uitzending. Straks na de reclame blijven hangen. Nou, dan komt Johan terug. Dat was het moment dat hij dan vaak even bij me komt zitten... waar ik het dus onder andere over die serie toen had. Dus even een moment dat je met z'n tweeën... even een paar minuten aan het wachten bent tot de show begint.
Ja.
Maar dan heb je het ook niet echt over serieuze dingen. Dus nu toevallig over zo'n serie, maar meestal over koetjes en kalfjes. Ja. Nou, en dan komt André, de opnameleider, en die zegt... heren, we gaan beginnen. En dan ga je langzaam in een groepje. En dan is René er ook al. En dan loop je langzaam die kant op. Dan gaan wij daar zitten. Dan is Wilfred, ik denk in de make-up, die is nog steeds nergens te bekennen. Dan begint de tune van de uitzending te lopen. Het publiek zit er, ik zit er. En dan komt Wilfred binnenlopen en die gaat dan zitten. Dat is ongeveer hoe het gaat.
Bizar inderdaad, ja. Ja. Je zat bij dat programma en eigenlijk al kort nadat dat programma begon... was er een enorme rel die uitgebroken is... Jij zat daar aan de bar op dat bewuste moment. Dus er was de befaamde kaarsrel. Steven Brunswijk die zat aan tafel.
Ja.
Op een gegeven moment werd er een leuke anekdote verteld over een mevrouw die een kaars in haar lichaam geduwd kreeg, laat ik het maar zo zeggen. En daar ontstond natuurlijk een totale chaos door de kaarsrel, de befaamde kaarsrel. Heel veel over gesproken in het land. Ik kan me voorstellen, Raymond, dat jij ook op zo'n moment bij jezelf denkt van... moet ik loyaal blijven aan? Want ik kan me voorstellen, je hebt het daar naar je zin. Maar er zijn, en ik weet dat het politiek correcte antwoord is om nu te zeggen van... ik ben altijd loyaal gebleven en ik begrijp dat. Maar aan de andere kant, er zal ook op jou druk hebben gestaan... vanuit jouw naasten misschien zelfs... om je toch te distantiëren van dat programma en van Johan Derksen. Is die er geweest? Heb je ooit getwijfeld dat je dacht van... ja? Misschien moet ik toch maar even hier met een statement op Twitter afstand van nemen.
Die druk is er wel degelijk geweest, ja. Zowel vrienden als ook bijvoorbeeld mijn uitgever. Die zei van, dit kan absoluut niet, alle perken te buiten. En jij moet nu, nou die druk was er wel.
Je uitgever heeft ook gezegd van, daar moet je afstand van nemen.
Ja, ik zit even terug te halen. Want dat hebben ze wel gezegd, ja.
Maar het is goed dat je dat zegt, want dat geeft aan hoe ongelooflijk intens die druk kan zijn. Een uitgever is natuurlijk voor jou een belangrijk persoon.
Daar spar ik ook veel mee, dus dat neem ik ook serieus.
Ja, exact. Ja. Dus dan dat betekent wel dat je echt daar jezelf ook wel in een bepaalde situatie voelt zitten. Dat je denkt van oei, dit is lastig.
Ja, en even los van die loyaliteit aan VI en dat ik het ook echt heel leuk vind. Daar speelt ook bij, wat misschien nog eerder om de hoek komt kijken, is dat als iedereen A zegt, dan ben ik echt geneigd om B te zeggen. Dan komt ook het advocaat van de duivel weer een beetje uit. Dus des te meer mensen druk op mij uitoefenen. Dat was wel veel druk op een gegeven moment. Maar ik denk dan juist van, ja, maar nee, ik ga helemaal niet doen wat jullie zeggen. Ik ga daar zelf over nadenken, rustig. Ja. Dat is één. En twee, ja, het eerlijke antwoord is echt dat ik niet zelf ooit heb gedacht van... ik ga toch daar afstand toe nemen. Om een paar redenen. Kijk, eerst even terug naar die uitzending. Standaard, als je daar op de kruk zit, dan weet jij... ieder moment kan Wilfred een keer naar je toe gaan en zeggen... wat vind jij daarvan?
Ja.
En als het in dit geval gaat over seks met een vrouw... en dan ook nog eens met een kaars... dan ik weet nog dat ik bij mezelf dacht van... oh, straks komen ze naar mij toe en wat moet ik dan weer zeggen? Want ja, daar heb ik ook geen ervaring mee. Beide niet, moet ik zeggen. En ik dacht dat ik bij mezelf iets had... voorbereid, dat ik dacht, als ze dat nu vragen, dan zeg ik van, ja, op één had me ook uitgenodigd vanavond, maar ben naar jullie gegaan, maar achteraf had ik beter daar naartoe kunnen gaan, want dit gaat helemaal nergens over. Maar ze kwamen niet naar mij, dus dat antwoord is er nooit gekomen, maar zoiets had ik voorbereid. Veel mensen, ook mijn uitgever bijvoorbeeld, maar ook mensen in mijn omgeving zeiden van, heb jij dan ook zitten lachen? Want ik was niet in beeld toen dat gebeurde. En toen heb ik nagedacht, ja, heb ik dat gedaan? Ik kan me dat niet meer voor me halen, maar het eerlijke antwoord is ongetwijfeld wel. Want daar was de sfeer ook naar. Maar ik dacht wel van, dit is gek. Maar ik dacht niet, het is zo gek dat het programma erdoor gaat wankelen. En ja, ik zit wel, dat heb ik altijd met nieuws. Maar zeker als je onderdeel van het nieuws uitmaakt en in zo'n programma zit op die avond, dan volg je alles wel op de voet. Dus ik had ook al meerdere keren Johan erover gehoord in programma's en ook de dag daarna bij VI zelf. En ja, voor mij was het redelijk helder dat hij zei van ja, en zo werkt het programma ook. Ik heb een anekdote verteld, dat heb ik op een hele geestige manier gedaan. Daar probeerde ik ook een heel geestig antwoord aan te breien. Dat was niet letterlijk zoals het ging, maar daar kwam ik nog helemaal uit. Was onhandig, maar ja, enzovoort. En toen was voor mij ook meteen de kous af, dus ik dacht dat ga ik niet doen. En er komt nog bij dat een aantal mensen, Roos Slikker was daar een van, die zegt, nu ontkent ze dat, vind ik heel raar. Maar die zei van ja, ik heb laten weten, ik ga niet meer naar het programma. Ja, ik heb dat, weet ik nog, naar mijn uitgever gestuurd en gezegd, kijk, dat wil ik dus niet doen. Dat programma heeft mij ook veel gegeven. Ik heb helemaal niet het idee dat ik er niet meer bij, dat ik niet meer zou willen komen. En om dan zo'n soort statement op Twitter te plaatsen, vind ik ook heel goedkoop. Dus wat jij mij vraagt te doen, dat ziet er zo uit. Ik wil dat niet, omdat het er zo uitziet. Ik ga dat niet doen. En toen heb ik later ook nog eens gedacht van, ja, als ik dat dan ook vind, dat ik gewoon bij dat programma kan blijven, dan moet ik misschien wel het tegenovergestelde doen. Dus ik heb toen wel een statement op Twitter geplaatst, maar dat was dus het tegenovergesteld statement, namelijk, ja, dat als we jeugdzondes niet eens meer mogen bespreken, dan zijn we heel ver van huis. En dat je dan de grens overgaat, dat kan, daar zeg je sorry voor en dan ga je door. Ja. Nou ja, dat was mijn statement en daar sta ik nog steeds achter. Dat heb ik toen wel iets van 24 uur over nagedacht toen.
En Roos is natuurlijk ook nooit meer teruggevraagd, inderdaad. Job Knoester heeft zich ook loyaal getoond. Ja. En die heeft daar denk ik heel veel van zijn credit bij gewonnen. Bij Johan en bij Wilfred en bij René.
Ja, en is die afspraak die ze de dag daarna maakte, waarin Johan dus nog niet opgestapt was. En daar heeft Job ook in de uitzending vanuit zijn vakantieadres gereageerd. En mijn tweet werd er ook laten zien, ja, zoals ik die net naar jou ongeveer heb geproduceerd.
Dat was toch ook heel belangrijk voor hun, hè? Dat ze laten zien dat ze ook nog steun hebben. Want het hele land viel natuurlijk over ze heen op dat moment. Ja. Ze werden echt afgemaakt in de andere talkshows op dat moment ook.
Ja, en achteraf hebben ook een aantal vrienden ook wel tegen mij gezegd van, oh, dat heb je toen slim gedaan, heel strategisch. Ik snap dat en achteraf kun je dat ook zeggen, maar zo was het toen niet. Ik vond het ook echt. Maar ik heb wel bij mezelf, dat mag je wel eerlijk weten, gedacht, natuurlijk komt dat programma weer terug. En ik heb ook toen ze stopte, volgens mij de week daarna of zo, toen heb ik Wilfred al geappt van, joh Wilfred, je ziet toch wat er nu gebeurt en wat er in het land gebeurt. Jullie komen toch weer terug. En toen zei Wilfred iets van, dat moet Talpa ook willen. Ik zei, nou, dat willen ze denk wel. En toen was hij volgens mij ook al met hun in gesprek, maar hij wil dat natuurlijk wel rustig houden.
Ja.
Dus volgens mij was ook redelijk snel duidelijk voor mij van, dat programma komt gewoon weer terug. En dat heb ik altijd gedacht. Maar ja, als ik dacht, het komt nooit meer terug, dan had mijn reactie niet anders geweest. Maar ik dacht wel van, die komen echt wel weer terug. En ik dacht toen ook, daar wil ik bij zitten. Maar ik meende ook wat ik zei.
Ja, nou ja, het is weer teruggekomen en ze zijn succesvoller dan ooit.
Gelukkig,
want het afgelopen seizoen was echt, qua kijkcijfers, scoorde de pannen van de daken inderdaad. Ja, dus dat is een verstandige keuze geweest van jou ook.
Ja, en daar nog over gesproken, want ik zei net van, hè, televisie zou ik in theorie gratis doen. Tenminste, dat doe ik ook altijd, tenzij ze anders aanbieden.
Ja.
VI is daar een heel goed voorbeeld van. Dat doe ik dus niet gratis, maar dat had ik zo gedaan, want los van dat het heel erg leuk is om te doen, we hebben het net over Esther World Turns gehad. Mij is inmiddels wel duidelijk wat VI ook echt onderscheidt van andere talkshows, is dat los van dat het een meningsshow is en noem het allemaal maar op, maar mensen kijken ernaar alsof het een soort soapserie is. En Johan Derksen en die andere gasten, Wilfred Gené, René van der Gijp, dat zijn de main characters. En ik heb dan de eer dat ik dan een soort understudy ben, een soort een kleinere rol in het geheel. En daarom kijken mensen ook elke dag, want soms hebben ze ruzie, soms worden de mensen belachelijk gemaakt en dat wil je niet missen, want er wordt heel vaak op teruggepakt. Dus echt een soort soapserie. En dat maakt dat heel erg veel mensen er echt in geïnvesteerd zich voelen, emotioneel. En dat merk je dus ook als ik op straat loop. 9 van de 10 reacties zijn van mensen die dat programma kijken. En ook op een heel emotioneel niveau. Dus mensen vragen mij dan niet van, hey, vertel eens wat over Trump. Maar dan is het, hey, hoe is het met je vriend? Of gecondoleerd met je oma? Allemaal heel persoonlijk. En
leuk is dat,
dat is heel leuk, ja. En dat maakt het programma, vooral anders dan andere programma's.
Ja, het is een community inderdaad. Dat is wat je daarmee creëert. Ja, dat is heel bijzonder. Laatste vraag hierover. Maar jij zit in het programma, voornamelijk in ieder geval, vandaag een site dat heel erg spraakmakend is. Ik denk dat jij van de vaste gasten misschien een van de minst spraakmakende mensen bent. We hebben het daar in de context van Amerika net al een klein beetje over gehad. Zou jij carrière technisch ergens in niet baat bij hebben om soms iets meer uitgesproken te zijn? Om af en toe ook een pittige mening daar te poneren die je wel zeg maar goed kunt onderbouwen. Dat is natuurlijk wel van belang. Maar dat je af en toe daar met iets komt wat in ieder geval mensen aan het praten krijgt.
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je dat goed ziet. Ik vraag me alleen af of dat bij mij past. Kijk, als het om inhoudelijke dingen gaat, ik heb met Johan ook discussie gevoerd over stikstof en over de wolf en zo, dan doe ik dat wel. Maar ik denk bijvoorbeeld dat als ik inderdaad een keer een hele strakke uitspraak over een persoon of zo zou doen, dan zou dat inderdaad zo zijn. Maar het ligt mij over het algemeen niet zo. Ik ben juist iemand die, wat ik zeg, probeer te duiden wat er gebeurt. Dat vind ik leuk. Ik vind ook leuk bij VI dat ik op al die andere onderwerpen gewoon mee kan gaan. Want als het over Patty Bart gaat of over, wat ik zeg, stikstof of dingen, ga ik daar ook in mee en zeg ik daar ook dingen over. Maar ik ben met jou eens. Je kan spraakmakender zijn door dan met gestrekt been iemand af te fakkelen. Maar er zitten dan twee dingen bij waardoor ik dat niet doe. A, denk ik van, je probeer nou niet Johan te overtreffen. Dat wil ik gewoon niet. Probeer ook niet René te overtreffen door grappiger te zijn. Dat wil ik ook niet. Dus daar let ik wel op. En B, het zit ook niet echt in mijn aard of zo om dat te doen.
Ja.
Dus en ik vind wel het belangrijkste is, toevallig was ik gisteren met twee vrienden uit eten en die zeiden dat ook van, je bent wel gewoon overal waar je zit. Dezelfde Raymond als hier nu bij ons aan tafel. En ik vind dat ook wel belangrijk. Dus ik ben daar niet heel. Ik ben wel gewoon echt mezelf. En ik ga niet denken, oké, okay, ik ga nu een beetje nieuws maken door iemand helemaal af te branden bijvoorbeeld. Omdat ik denk inderdaad, dat daar maak je nieuws mee en dan gaat mijn naamsbekendheid omhoog. Als ik niet, dat zou ik normaal gesproken ook niet zo gauw doen.
Ja, dus ik denk dat het heel belangrijk is wat je zegt. Je moet eigenlijk trouw blijven aan jezelf. En televisie heeft ook de neiging
dan kan het
om
ook nooit misgaan,
je ware
namelijk.
Aard. Nee, precies. Maar televisie heeft de neiging om je ware aard daar te etaleren eigenlijk. En als je dat niet bent, dan moet je het ook niet doen inderdaad.
Nee, nee. Maar ik deel jouw analyse wel. Zou het goed voor mij zijn? Dat zou misschien best kunnen, maar het past niet bij mij.
Ja, nee, maar precies. Maar wat ik zei, het moet bij je passen inderdaad. Ja.
Ja. Voordat jij gaan past veel beter.
Ja, dat verschilt tussen ons in persoonlijkheden. Want jij bent, ik ben het helemaal met je eens dat jij bent wie je bent. Jij bent iemand die altijd, dat vrolijk recht eigenlijk, wat WNL altijd zegt dat ze zijn. Dat
nou, WNL kan misschien een contract aanbieden, ja, dat pas ik wel bij.
Ja, precies. Nee, maar dat heb jij heel erg in je zitten. En ik ben ook veel provocerender. Dat ben ik ook in gesprekken. Als ik op een verjaardag zit, ben ik iedereen aan het vertellen dat ze het verkeerde eind hebben. Dat kan verschrikkelijk irritant zijn trouwens, dat moet ik er ook wel bij zeggen. Maar dat is wel inderdaad wel wie ik ben. Dus daarom zeg ik ook van, televisie laat vaak de ware aard van iemand zien, zeker als je veel op televisie bent. Ja. En als je probeert te verbergen, werkt dat niet.
Maar het tegenovergestelde, daar heb jij dan geen last van. Dus jij hebt bijvoorbeeld niet, als je dan headline nummer 43 ziet met Opinie Tornado, Victor Vlam zegt dat en dat en dat, en dan brand je weer iemand helemaal af, dan denk jij niet van, mensen worden misschien een beetje moe van mij.
Dat zou dat denk ik regelmatig. Volgens mij worden heel veel mensen moe van mij. Maar ik word zelf moe van mezelf. Ik heb ook vaak dat ik denk van, hou eens op. Ja, maar kan je nou niet een keer wat aardigs over Roos Mogré zeggen deze keer of zo? Maar het is gewoon, dat is bij deze podcast, het zijn gewoon mijn frustraties als ik dingen zit te kijken. Daar moet ik wat over zeggen. En dan komt dat eruit. Maar ik denk dat ik heb het vorige week met Alexander ook besproken. Ik zie mezelf bijvoorbeeld niet als bijzonder likable. Niet dat er niet mensen zijn die mij aardig vinden. Ik heb ook gewoon vrienden en dergelijke. Maar ik ben niet per se voor het grote publiek de meest likable persoon. Dat is denk ik ook wel een verschil tussen misschien jou en mij. En ook tussen Alexander en mij. Maar goed. Ik ga niet veel over mezelf praten. We hebben alleen nog even de laatste rubriek Vraag het Fik en Lars. Want elke week hebben we één vraag van een luisteraar die wij mogen beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetfikenlars@gmail.com. De vraag van deze week komt van James. En James stelt een vraag die jij ook kunt beantwoorden, Raymond. Ik overweeg, schrijft hij, al een tijdje om een boek te schrijven. Hoe pak ik dit aan? Eerst schrijven, dan naar de uitgever. Heb ik überhaupt een uitgever nodig? Hoe voorkom ik dat het een project is dat nooit afgerond wordt? Goed, James.
Ja, hele goede vraag. Het begint ermee, vind ik, en dat kun je al een beetje opschrijven. Heb je iets waarvan je denkt, ik heb een idee of een gedachte wat iets aan een discussie toevoegt of zo, of aan het debat of zo. Dus om het even op mezelf te betrekken, dat doe ik altijd graag. Ik denk dan van, het gaat heel veel over Trump en al die mimiekjes van Trump en allemaal dingetjes van Trump, maar is er iets groters achter Trump, een beweging? Ik noem dat dan even Trumpisme. En zo dan kan ik dat toevoegen aan die discussie. Dus dan, dat vind ik dan, daar moet je denk ik over nadenken. Mm-hmm. En verder is het gewoon beginnen met schrijven, want ik ben zowel voor dat boek als voor mijn tweede boek gewoon begonnen met schrijven. Dat is soms lastig, moet je zelf echt toe zetten. En uiteindelijk is het boek iets heel anders geworden dan dat het oorspronkelijk was. De titel is anders, maar de hele inhoud is anders. Ik bedoel, zelfs mijn boek over die mediaoorlog, dat was eerst een heel ander idee. En uiteindelijk denk je van, hé, maar dit is leuk. En dan ga je daarop door. En voor mij was het de eerste keer ook best moeilijk om een uitgever te vinden, omdat mensen zeggen, Amerika, politiek, het blijft een niche. Dus je moet net tegen de juiste mensen aanlopen. Dat is bij mij toevallig gebeurd. Je kunt het tegenwoordig ook zonder uitgever doen. Maar ik vind zelf dat een uitgever, daar kun je mee sparren, dat is fijn. Ja. Dus dan heb je een klankbord. Ik heb verschillende mensen op verschillende punten die dan een klankbord zijn. Nou, voor boeken is het dan die uitgever. Dat vind ik fijn en het geeft ook een soort extra, zeker toen ik net begon, gaf het een soort extra waarde, weet je wel. Van dat je ook een uitgever hebt in plaats van dat je via bol.com zelf wat produceert.
Ja, zeker. Dat heb ik ook al inderdaad. Dat zou ook zeker mijn advies zijn. Een uitgever lijkt me inderdaad een goede. Eén ding dat ik er nog aan zou toevoegen voor James is dat insteek heel erg belangrijk is. Ik denk dat als je een goede insteek hebt, zelfs als het een mooi boek is, dat het nog steeds heel goed kan verkopen. Andersom is dat niet het geval. Als je een hele slechte insteek hebt, maar het is verder een heel goed geschreven boek met hele interessante dingen, dan wordt het toch moeilijk om hem aan de man te brengen. Dus je hebt op een gegeven moment een goed idee nodig. En dat kan inderdaad ontstaan terwijl je gewoon aan het schrijven bent. Maar dat eerste idee, dat als je intuïtief gewoon denkt, als je dat hoort, dat je dan denkt van, dit wil ik weten. Hier wil ik meer over weten. Dat moet je hebben. En als dat niet, als je dat niet hebt, dan moet je daar nog verder naar gaan kijken. En feedback krijgen van een uitgever kan daarbij echt heel erg van belang zijn. Oké, James, dankjewel voor je vraag. Vraaghetfikenlars@gmail.com is ook het adres waar jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Raymond, ik wil je hartelijk bedanken dat je hier te gast wilde zijn. Ik vond het een heel erg fijn gesprek. Ik vond het leuk om een kijkje achter te krijgen
gedaan,
in het schermen.
Dat was fijn. Ja, hebben we elkaar een keer ook wat uitgebreider gesproken.
Exact. Het is een lange tijd geleden inderdaad, maar ik vond het wel hartstikke leuk. Ik wens je veel succes natuurlijk met de Oranje Zomer komende week met Helene. We gaan het allemaal volgen. Oh, en ik moet nog even zeggen dat natuurlijk jouw boek Nieuws als Wapen overal verkrijgbaar is. En natuurlijk ook op internet. Dus ga dat lezen, mensen. Een zeer grote aanrader. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Luister je met veel plezier. Klik dan op volgen en schrijf direct een recensie op Apple Podcasts. Een hele fijne week.